Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over iconische voetbalteams uit het recente verleden. Teams die je van voetbal lieten houden. Met deze keer Nederland 2008. A beleza é você, menina. Menina, no seu jeito de olhar.
De voetbalhemel. Net zo schaars als een geslaagde afterparty. Je bent er altijd naar op zoek. Immer alert, slaat je door menig suffe samenkomst met een jointje en een wannabe huistuin en keuken techno-dj. Niveau Dennis van de Geest, zeg maar. En dat allemaal om hem niet te missen. Die ene afterparty die wel legendarisch is. Waar die pil om het af te leren precies goed valt, je niet in slaap valt en je in ene de liefde van je leven tegen het lijf loopt. Zo'n after was die zomer. De zomer van 2008. Waarin we uit het niets in ene in de voetbalhemel terechtkwamen. In de pool des doods tegen de wereldkampioen en de vice wereldkampioen. Zonder enige hoop op wat dan ook trokken we naar Oostenrijk en Zwitserland. 3-0, 4-1. Pats, boom. De voetbalhemel. En geloof het of niet, maar onze gast van vandaag was erbij. Als razende reporter. Welkom, Jeroen Stekelenburg.
Dankjewel, dankjewel. Krijg ik kipvel van.
Nou, dankjewel. Dat is goed.
Ja, dat doet hij goed, mooi, hè, die introotjes.
Ja, maar het is ook mooi toch een beetje terug naar toen.
Ja, nee, dat is ook een beetje de bedoeling. En ja, ik weet nog dat ik mijn beste vriend appte van dit is de voetbalhemel. En zo heb ik dit toernooi, ondanks de afloop, heb ik hem ook zo altijd zo onthouden. Ik weet niet of jij dat ook zo hebt meegemaakt. Wat was jouw rol toen?
Mijn rol was dat ik was er als verslaggever voor de NOS. Wij zonden toen en zenden nog steeds de grote toernooien uit. Dus alle wedstrijden zijn er bij ons te zien. En er zit dan een team op een club op het Nederlands elftal. Daar hoorde ik niet bij. Ik zat op de tegenstanders. Dus dat betekent in dit geval natuurlijk ook heel erg interessant. Omdat je naar de wereldkampioen mocht en naar de vice wereldkampioen en Roemenië en uiteindelijk bleek natuurlijk ook naar Rusland toe. En ja, dan maak je een reportage in hun basiskamp, in hun trainingskamp. En uiteindelijk kom je dan ook steeds weer bij de wedstrijden van Nederland terecht. Omdat ja, je werkt dan weer steeds vanuit een nieuw basiskamp naar die wedstrijd toe. Dus dat is een hele leuke rol. En het was zeker op dit toernooi ook wel ja, een hele leuke, interessante rol om te hebben.
Ja, mooi. Ja, even voor de mensen die misschien nu denken, Jeroen Stekelenburg,
ja,
een razende reporter. Wel twee keer Sonja Barend Award genomineerde reporter van NOS. Ja, iedereen die jou niet kent, die heeft natuurlijk wel echt onder een steen gelegen.
Vast gezicht maar op vrijdagavond bij Studio Sport op vrijdag.
Ja, en nu dus wel op het Nederlands elftal komend toernooi.
Ja, je bent echt de main man dan. De reportages.
Ja, broer,
en terecht.
Dat zijn natuurlijk termen waar je niet graag in over jezelf praat. Maar ik ga wel het Nederlands elftal volgen samen met Tom Egbers.
Wie is dat?
En Tom presenteert dan de uitzending, de wedstrijduitzendingen. En ik doe eigenlijk alle interviews met alle spelers en met de bondscoach. En ze zijn verplicht om elke dag een perscontact te hebben.
Oh, echt?
En wat het dan ook zal, ik bedoel, dat zullen ze echt wel op verschillende manieren gaan invullen. Met soms digitaal en soms een persconferentie, soms een op een interviews. Maar ze gaan iedere dag iets doen. Dus dat betekent dat ik ook elke dag iets zal doen. Vanaf komende maandag. Ja, tot ze eruit liggen.
Nou, dan gaan we heel veel naar je luisteren.
Ja,
beginnend dus met nu.
Ja. Ja.
Deze aflevering van Studio Socrates ziet er dan ook iets anders uit. Want we hebben een gast voor het eerst.
Ja.
En normaal, of tenminste, ja, de afgelopen drie afleveringen waren dus in tweeën geknipt met twee delen. Dit wordt gewoon één deel. We gaan het eerst heel even over de vraag van de week hebben, zoals altijd. En dan over het EK. Dus laten we daar dan mee beginnen. En de vraag van de week was het mooiste voetbalshirt van de nationaal elftal. En misschien wil jij daarmee beginnen, Daan, wat jouw favoriete nationale shirt is.
Ja, ik heb gekozen voor een van de shirts van Italië. Toen ze nog de sponsor, of tenminste Diadora, de shirtsponsor was. En ze een heel mooi, ja, wat ouder logo hadden op de borst, die ze nu niet meer hebben. De Italiaanse vlag met drie sterren erboven en een soort van bolletje schuin daarboven weer. Het kraagje is heel mooi met op de randen van de kraag driehoekjes in de kleuren van de Italiaanse vlag ook. En als je echt heel goed kijkt, dan is er ook, is dat logo waar ik het net over had, die op de borst staat, is ook nog gedrukt over het hele shirt. Een soort van, in het shirt zit dat logo overal. En dat vind ik echt een schitterend shirt. En sowieso klopt dat hele plaatje bij Italië heel vaak gewoon voor 100%. Een paar jaar later gingen ze naar Nike toe, bijvoorbeeld. En als je dan die foto's ziet van die Italianen in hun trainingspakken, dus alles van Nike, petje, polo, jasje, joggingbroek, schoenen, sokken. Dat is echt een...
Air Maxies,
Air Max
95.
Ja, die nu helemaal hip zijn overal. Die droegen zij toen al.
Ik heb net weer een paar besteld.
Ja.
Want ik vind namelijk, Italië hoort in deze lijst. Want inderdaad, de kleur alleen al. En dat volkslied natuurlijk erbij. Ja. De Olympische ploeg, zeg ik uit mijn hoofd, in Rio van Italië liep in Armani. Ja, hoe je het hebben. Hè? Dat hoort ook bij de Italiaan. Maar ik vind dit, want het staat, wat ik zie het hier voor me op een computer. Nou, op een laptop. Dat vind ik nou ja, eigenlijk een soort van, voor Italiaanse begrippen, een beetje kitscherig.
Nou, ik hou daar juist wel van.
Nou ja, dat kan. Maar nee, dat strakke, weet je, je ziet soms wel eens echt die strakke, ja, mooie, die kappa. Weet je, dat helblauwe shirt en zo. Dat, nou ja, goed, dat is een beetje smaak, maar ja. Italië hoort er wel
in. We hadden een inzending van een luisteraar die inderdaad kwam met het kappa shirt.
Ja, Jep Sardinho en Nick Max, ja. Dus die kwamen daarmee.
EK 2000 was dat, ja. Toch, voor het eerst?
Ja, en die plaatste dat ook gelijk in de hele mode-industrie. Dat,
ja. Nick Max stuurde dat de transformatie van die gewone, zeg maar tussen aanhalingstekens, gewone shirts naar die strakke kappa shirts, dat niet alleen in de voetbalwereld, maar in de hele modewereld een grote verandering was van soort baggy en oversized naar opeens slim fit.
Ja, absoluut.
Zie je maar wat de invloed is van al die shirts.
Want het woord getailleerd was bij dit shirt in ieder geval nog niet in zwang. En vanaf dat kappa shirt, toen zijn eigenlijk alle merken zijn veel strakker en veel gestroomlijnder gemaakt. Dit is eigenlijk nog een beetje, ja, als je het onderbiedigt, een beetje een vuilniszak.
Ja, maar ik vind dat zelf echt mooier dan die strakke...
Ja, vind ik dan ook wel weer mooi.
Is het ook lekkerder om in te spelen?
Ja, ik vind het wel. Ik ben zelf vrij groot, maar ik draag nog liever een XXL dan een XL. Ik vind het heerlijk als het zo een beetje hangt en Alessio da Cruz van Groningen, die doet dat ook, viel me op. Die heeft hele grote shirts aan.
Ja? Een beetje tegenovergestelde van Robben.
Ja, dat wou ik ook net zeggen. Ja. Zijn nieuwe Matty.
Ja,
ja, die Robben doet altijd een extra small, toch?
Dat idee heb ik wel, ja. Nou, mooi. Ja, Italië moest er inderdaad, wat je zei. Ja,
en
moest
er tussen. Nog eventjes, wat me nog wel opviel, is dat Zuid-Korea altijd hele mooie shirts heeft.
Ja?
Ik was er even ingedoken. Mooie kleuren, mooie designs. Van Japan weten we het natuurlijk allemaal wel, dat die mooie shirts altijd hebben. Maar Zuid-Korea vind ik eigenlijk nog mooier.
Oké, vet. Nice. Jeroen, heb jij al iets? Is er al iets in je hoofd gekomen?
Nou, ik heb stiekem ook een beetje zitten spieken op het scherm dat jij voor hebt staan. En wie er wat mij betreft ook echt wel bij moet, is Engeland. Maar ik hou heel erg van wit. Dus ik vind Real Madrid ook mooi. Ja. Maar ik vind Engeland en dan met name ietsje ouder. Dus een beetje 86 Engeland vind ik echt wel heel erg mooi.
Is dat Umbro nog? Of?
Ik denk het wel, ja.
Is dat met die lichtblauwe randjes om die...
Nee, dat is wat donkerder blauw. Ja, het is wel... Volgens mij zit het allebei in. Het zijn de Lineker jaren. Het zit wel... blauwe ook in, ja. Ja, ik vind dat echt... Dat witte vind ik gewoon altijd eigenlijk bij een voetbalshirt heel erg mooi. Ja.
Heb je eigenlijk veel voetbalshirts?
Nee, ik heb er helemaal niet veel. Ik heb... Nee.
Het is niet dat je af en toe een shirtje toegeworpen kreeg?
Nee. Mijn broer, die was... Dat is echt heel lang geleden, hoor. Toen werkte hij in de jeugdopleiding van Ajax. En toen begeleidde hij tijdens de Champions League finale van 1998. Die werd in de toen nog Amsterdam Arena gespeeld. Begeleidde hij een van de twee elftallen. Zo'n elftal krijgt altijd een begeleider die de weg kent. En die weet welke deuren je open moet trekken. En hij heeft toen zo'n elftal begeleid. En van beide elftallen toen een shirt meegekregen. Dus die hangt bij mijn moeder op zolder.
Juve
en Dortmund? Real.
Real natuurlijk.
Ja, de 1-0 van Mijatovic. Ja, die wedstrijd. Dus daar hangt volgens mij het shirt van Jero en de Livio hangen bij mijn moeder op zolder.
Maar die tel je een beetje als ook jouw shirt.
Nee, maar als je dan die vraag stelt, dan zijn dat de shirts die ik voor me zie. Want ik heb verder helemaal, ik heb er ook niet zoveel mee.
Niet belangrijk, shirts.
Nee, nou, ik snap best dat sommige mensen, volgens mij heeft Jacker echt honderden, zo niet duizenden. En die vindt het heel tof en leuk.
Ik heb een tijdje bij AFC in het eerste gevoetbald. Ja. En Jack is toen één keer de kleedkamer binnengekomen met een enorme kartonnen doos. Vol met oude shirts. En toen kon je gewoon graaien.
Echt?
Ah, ja. Ja, en vet. Toen kwam ik uit op een Portugal shirt uit 86, geloof ik, wit met hier van die rode en groene banen.
Ah,
wel inmiddels kwijtgeraakt, helaas. Sorry, Jack.
Alweer? Maar, ja. jij raakt veel shirts kwijt.
Moet je dan van tevoren of na afloop hand in hand met Jack kleurlied zingen?
Nee, wij waren allemaal uitstekend met Jack. Geen kwaad woord over
je moest
Jack.
Een sigaar roken. Ja,
en jij dan, Jonne? Ja, jij hebt wel veel shirts.
Ik heb heel veel shirts, ja. Ja, ik ben een groot fan. Ik heb ze al jaren verzameld vanaf kleins af aan. En er zijn er... Nou ja, we hebben natuurlijk deze vraag al een keer gesteld. Van je favoriete shirt all time. Toen heb ik Italië ook als, als mooiste genoemd. Die van WK 2006 volgens mij. Die vond ik heel mooi. Maar... Daarom ben ik nu voor een ander gegaan. Het shirt van Duitsland in 1990 en in 1994.
Ook een wit shirt.
Dat is met dat zwarte, met dat ding erover, toch?
Ja, ja.
Maar goed, ik heb wel lelijkheid.
Ja, maar ik heb toch ook een beetje, gewoon puur omdat dat Duitse adelaar erop staat, dat ik dat,
ja, dat vind ik echt
nooit een... echt zo mooi ga vinden, denk ik. Ben
maar
ik bang.
Ik vind die shirts van nu wel veel mooier, want dat was het huidige kermis shirt.
De komende shirts zijn echt schitterend.
Het huidige shirt van Duitsland is ook echt heel mooi.
Alleen toen, ja. Het is gewoon dezelfde ontwerper als dat afschuwelijke EK88 shirt van Nederland.
Ja.
Dat wordt wel trouwens op veel sites als allermooiste nationale shirt ooit
gekozen. Maar dat
gekozen.
Is natuurlijk ook mooi van lelijk. Het is zo iconisch geworden, ook een toernooi dat Nederland won. Dus ja, anders denk ik niet dat zo'n... zelfs als dat Ajax-shirt.
Die van vorig jaar?
Nee. Beetje zelf, ik denk begin jaren 90. Die is blauw met rode. Als je hem ziet, kijken.
Oh, die die TDK.
Vlakjes.
Die TDK, ja.
Al die vlakken.
Ja, die is echt schitterend. Ja, die is heel vet.
Maar ook van lelijkheid, toch?
Ja, heel vet. Nee, dus deze Duitsland, ik heb daar zelfs een replica trui van gekocht. En... die draag ik echt met heel veel plezier. Ik krijg ook altijd commentaar op.
Je staat er nergens voor, hè?
Nee, vrijwel nergens voor, nee. Nee, sterk nog, ik heb ook een Duitsland trainingsjack met achterop een afbeelding van Gerd Müller. Dus der Bomber. Ja, dus die Duitsland vind ik echt heel vet. Ook hij was zo groot en het wapperde. En inderdaad, het waren ook allemaal... De mannen die erin speelden waren allemaal een soort halve enemy of the state. En daar heb ik dan ook altijd al een soort van zwak voor gelijk. Dat ik denk, ja, als iedereen je kut vindt, dan zal er toch ook wel iets vets aan je zijn. En,
dat is jouw levensmotto?
Ja, wel een beetje. Ja, je moet toch ook kijken naar de andere kant. En een ander shirt, die heb ik ooit... En dat is eigenlijk de enige reden waarom ik weet dat dit bestaat. Ik zat ooit in de UB te studeren en...
De universiteitsbibliotheek. Dit is een voetbalpodcast, Jonne. Dus
ja, nee.
Wij zijn er allemaal nooit binnen geweest.
Ik was in de universiteitsbibliotheek en ik was bezig met mijn studie, mijn master Russische literatuur, zoals jullie allemaal weten. En ik moest trainen, maar ik had alles bij me, maar ik was vergeten een shirt mee te nemen. En wat ik dan vaak deed, dan ging ik even langs Accentsport. Dat zat toen nog op de
Prinsengracht.
Op de Prinsengracht. Hadden ze een kleine...
Keizersgracht misschien.
Ja, hadden ze een kleine dependance. En daar hadden ze vaak, in het achterkamertje, hadden ze voetbalshirts voor 10, 15 piek. En dat waren echt de shirts die bijna niemand wou. En dat was ideaal, want dat was vaak mijn smaak. Ja. Dus ik ging daar even langs. En toen zag ik dus een shirt van Algerije hangen. Ik denk... WK 2006 of zo, dat zij zich toen hebben geplaatst. WK 2006 of 2010, een van de twee. En daar, dat was een helemaal wit shirt met een met wat groene accenten en een woestijnvos erop. Een fennek. Dat is hun bijnaam, de woestijnvossen. Wist ik helemaal niet. Maar dat vond ik wel echt een heel vet shirt. Voor een tientje heb ik op de kop getikt. En daar shine ik regelmatig in op het padelveld. Dus, dus daarom, die.
Mooi. Ja, die had ik niet verwacht.
Nee,
Mijne heb ik ook ooit al een keer een beetje weggegeven... toen we naar het mooiste shirt ooit gewoon aller tijden hadden.
Ja.
En dat is het shirt van Denemarken in 1986 van Danish Dynamite. Ik had nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar het is een Hummel shirt.
Ja.
Niet echt mijn favoriete shirtmaker, maar dit hebben ze toch erg goed gedaan met een soort... verticale, ja, hoe noem je dat? Opgedeeld in twee vlakken. En één vlak is rood-wit gestreept. Het hele dunne streepjes aan de andere kant wit. En de mouwen zijn dan weer gespiegeld. Maar ook met mooie blauwe letters dan. En sowieso met Laudrup erin. Maar ja,
dat is een shirt, hè?
Ja, dat Laudrup erin zit helpt. Laten ja, dat bouwen.
Het is.
Jij bent geen fan.
Hij is wel een schitterend Deens helftal, hè? Die, ja, die tijd. Ja,
Deens zijn met ultra aanvallend.
Lerby.
Ja. Ja, wat een. Ik vind het een heel raar shirt.
Ja, maar daarom
het is ook
vind ik
nooit
het
meer gemaakt.
Precies.
Ook wel met een reden. Maar
er is een reden voor, denk ik.
Ja. Maar daarom dat, dan heeft ja, het ook al mijn
alleen maar witte shirts. Dat is toch ook.
Ah, dit heeft toch
nee,
veel wit?
Italië mooi, dus blauw.
Ah, ja,
nou, okay. En moet je eerlijk zeggen dat toen je die vraag aan mijn appte, ja, toen dacht ik eigenlijk, weet je, eigenlijk hoort natuurlijk hier Argentinië ook in. Maar dan ja, het allerlichtste blauw.
Ja,
want soms is hij te helblauw. Maar ja, als het bijna witblauw ja, is,
klopt,
dat is echt heel mooi.
Zie je, Jeroen, je doet alsof je het allemaal niet zo belangrijk
nee,
vindt.
Nou,
maar
nee, ik vind een mooi shirt, vind ik wel. Ja,
ja, nou, precies.
Ja, 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 zeker wel. Nee, maar hoe is niet, bedoel, mijn kast hangt al vol. Dus dat, mijn vriendin ziet me aankomen met een volle shirt.
Heb je het trouwens al een beetje ingelezen op de shirts voor komend EK?
Nee, maar ze zullen oranje zijn. Vermoed ik.
Ja, met een soort grafische leeuw erop.
Ja, wat vind je daarvan?
Ja, ik vind helemaal niks.
Ik vind het ook niet mooi.
Hebben ze er al in gespeeld of gaan we
ja,
er. Oké.
Okay. Ja, ik vind het wel altijd vet als er grafische dingen in worden gedaan. Bij deze weet ik het nog niet helemaal. Moet natuurlijk ook een beetje blijken hoe goed ze zijn. Dat maakt de shirt toch ook dat mooier. Maar bijvoorbeeld, ik weet in 97 had Ajax een vrij lelijk uitshirt. Die was grijs met rode mouwen. Maar daarin was van Umbro, was wel grafisch, waren de grachten van Amsterdam ja, gemaakt. En dat vond ik wel weer heel vet. En dat hebben ze ook nog een keer met De Meer gedaan.
Ja, het lijkt nu bij het Nederlands elftal shirt alsof die leeuw op de rug van Depay op de voorkant van het Nederlands elftal shirt
nou ja,
terecht is gekomen.
Als het hem vleugels geeft, ja, ja, waarom niet?
Ik vind gewoon het uitshirt trouwens wel heel mooi.
Oeh, een soort zwarte polo met een rode, of oranje. Ja. Oranje streepjes.
Ja, 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 vet. Is dat hem?
Denk het.
Ja,
ja, dat is ja, hem. Ja. Er staat een soort leeuw in de voorkant geëtst.
Ja.
En sowieso de rest van het EK van alle
maar
landen.
Gaan we wel witte broeken doen? Of gaan
nee,
we weer helemaal
zwarte broeken denk
zwart,
ik.
Oh ja, nou dat is goed. Ja, dat zwarte broek vind ik wel mooi. Maar ik vond helemaal in oranje, dan word je een soort zuurstok of zo.
Dat is natuurlijk sowieso een lelijke
kleur. Een sinaasappeltje.
Oranje, ja.
Ja, bedoel, ja, dus dat we er allemaal aan gewend zijn en dat het een beetje gek zou zijn opeens in een andere kleur te gaan spelen.
Ja,
dat lullig vooral die mensen die dan met een.
Ja, ik weet, ik vind het oranje niet zo mooi.
Nee, nee, ik vind oranje ook echt de lelijkste kleur die is. Ja. Dat, hoewel, bij Ivoorkust vind ik het dan wel weer wat hebben of zo. Ivoorkust speelt ook in het oranje, toch?
En daar, ja, ja, de, ja, met groen.
Ja, maar het is buitengewoon een lelijke kleur.
En hebben jullie al een beetje naar de andere landen gekeken ook?
Naar de shirts?
Ja?
Nee, nog niet.
Ik heb een beetje gekeken. Ik vind Engeland thuis heel mooi. Wit inderdaad, met het logo van Engeland nu in het midden in plaats van op de borst. Kroatië uit vind ik heel mooi. Met dat checkerboard print, maar dan ja, verschillende kleuren zwart.
Ja.
En ik vind Duitsland, wat ik net al zei, uit en thuis heel mooi.
Ja, zeker. Is het nog steeds met die Duitse vlag hier aan de binnenkant? Of hebben ze die inmiddels aangepast?
Nee, ik denk aangepast. Okay. Wit met zwarte lijnen thuis en uit is helemaal zwart.
Ja.
Echt bijna helemaal zwart.
Ja, vet.
Wel klassiek, wel heel mooi.
En behalve Puma, die slaat de plank een beetje mis voor mijn gevoel. Die hebben een soort trainingsshirts gemaakt.
Maar goed, voor Italië onder andere.
Ja, ja, wel eeuwig zonde. Maar goed, daar gaan we het niet te lang over hebben. Nog een paar inzendingen van luisteraars. Heel veel opmerkingen toen we dat vroegen over Cameroen 2002. Die shirt zonder mouwen.
Ja.
Oh, ja.
En Cameroen 2004, waar het broekje aan het shirt vastgemaakt zat. Met ook aan de zijkant een soort opengehaald als een soort leeuw. Een soort die met zijn klauwen dat had opengescheurd.
Heel vet. Maar die zonder mouwen, daar kwam heel veel gedoe over, toch?
Ja, ja, het die zijn al allebei uiteindelijk voetbal. Ja, die hebben nog met een zwart t-shirt eronder gespeeld.
Ja, omdat er per se op de mouwen moest er iets van het WK-logo of zo zijn. Dat vond ik echt zo kinderachtig weer. Dat je
kun
denkt,
je dat tatoeëren, toch? Of mocht dat niet?
Dat zou zijn.
Ja. Nee, ja, jij hebt het bij het hockey ook gezien. Dat mannen van Australië hadden toen een mouwloos shirt.
Ja.
Ja, het straalt wel iets krachtigs uit of zo.
Ja.
Ik bedoel, dat als je met z'n allen in zo'n shirt loopt, dat moet wel een beetje gespierde gasten zijn natuurlijk, maar dat kun je aan de voetballers van Cameroen wel overlaten.
Ja, zeker.
Maar niet aan de FIFA dus.
Nee, in de NBA gebeurt juist een beetje tegenovergesteld, toch?
Ik vind trouwens wel terecht dat er regels zijn, hoor, omtrent shirts en broekjes, en want anders dan wordt het natuurlijk een jamboel. Alleen, het is ook wel goed om er af en toe een beetje een soort van soepel mee om te gaan. Want dit jij kan me namelijk wel herinneren. Kan me toen.
Dat was wel dat echt zag ja, echt vet zeker, uit. Zeker. Ah, ik weet wel dat ook toen wel mensen hier in Nederland dat gingen kopen, zag er een stuk minder vet.
Ja, je moet het ook kunnen hebben. Jij shined er niet mee op de padelbaan.
Ik heb overwogen
dat padel nog niet bestond in
2002. Ik heb het overwogen en toen dacht ik, ja, dan zou ik toch eerst 15 jaar naar de sportschool moeten.
Ja.
En dat was me net iets te veel. Ja.
In ieder geval Lorenzo, Frankie 1981 en Olivier Lieshout, die kwamen daarmee. Dan Nigeria 1994. Daar kwam Boy van H en Merlijn VT, die kwamen daarmee. Ook een soort een wit shirt met een hele Afrikaanse grafische print. Met het broekje ook in dezelfde print. Dat is wel echt heel mooi. En natuurlijk met Vinny Di George en iedereen erin. Ja,
afgelopen WK had Nigeria toch ook zo'n, zo'n schitterend shirt. Met
Het is echt zo lelijk.
Ja. Gaan we weer? Ja. Nee. Dat de gast, hè?
Ja, ja. Daarom.
Nee, ja, ik vond het een heel vet shirt. Nike had er een hele lijn bij gemaakt, maar...
Nee, dat was wel, want ik was dat WK in Rusland. En iedereen loopt daar natuurlijk in zijn eigen shirt. Maar de meeste mensen die een shirt van een ander land aanhadden, liepen daar wel in het shirt van Nigeria.
Ja, dan was het wel goed gedaan.
De meest gewilde shirt van, nee zeker.
Ja, die waren ook meteen volgens mij overal ter wereld uitgekocht.
Ik heb het ook geprobeerd nog te krijgen, running. Maar was gewoon nergens meer te verkrijgen.
Ook niet bij Accent Sport.
Accent Sport, nee. Ja, misschien inmiddels wel, voor een 5. Ja.
En dan als laatste een echte Belgische inzending van Heile. Namelijk het België-shirt van 1984. Nou, ik had dat niet op mijn netvlies staan. Maar Heile zelf schrijft dat het vooral zo mooi is vanwege Posterboy Enzo Schifo. En het is dus uiteraard een rood shirt met een soort hele klassieke ruiten op
die
de voorkant.
Ja.
In zwart en geel. Wel heel.
Maar goed, kijk wat daar al heel erg in zit, en dat geldt voor al die shirts eigenlijk, voor de meeste in ieder geval, dat een shirt wordt pas iconisch, legendarisch, als er spelers in hebben gespeeld, die ook de moeite van het onthouden waard zijn. Nou, ja. En het beste voorbeeld is natuurlijk dat afschuwelijke Nederlands elftal shirt van 88.
Ja. Nou, daar zijn de meningen volgens mij inderdaad heel erg over.
Ja, maar ja, ik denk dat zelfs wij het erover eens zijn dat het een heel leuk shirt is.
Ja, toch?
Ja, maar wel heel vet.
Ja.
Dan nog een klein beetje administratie. We hebben namelijk nieuwe vrienden van de show. Daar zijn we heel dankbaar voor. Namelijk Sneeuwvlokje, Bern 2, Merlijn 4, je boy Simon en Thijs Brouwer. Vorige week hebben we een emotionele oproep gedaan. En het heeft geholpen,
gezet.
Dus dank je wel.
Nou ja, terecht ook. Gewoon trek die poeplap, jongens. Ja, dus, en betalen.
Dus mocht je dit horen, wil je ook vriend van de show worden, dan zouden we dat heel erg waarderen. vriendvandeshow.nl/studiosocrates. En dan hebben we nog één rectificatie.
Ja, schokkend.
Ik heb namelijk ooit ergens gezien op een of ander voetbalfeitenlijstje dat Zidane nooit buitenspel had gestaan in zijn hele carrière. Ja. Ja, het klonk al bijna te mooi om waar te zijn, maar omdat Zidane was, gingen we er toch aan twijfelen.
Ja.
En toen kreeg ik een appje binnen.
Ja.
Wat is dit dan?
Ja, met een fragment.
3:12 of zo. Ik heb een filmpje doorgestuurd van een luisteraar en die zei, kijk eens op 3:12 en daar gebeurde het.
Zidane bij het spel.
Op Old Trafford, geloof ik. En Zidane bij het spel. Ja.
Dat is wel echt. Ik vond het zo'n heerlijke statistiek.
Maar wat zegt die statistiek je dan? Dat hij altijd de paas geeft en hem nooit ontvangt? Of dat hij te lui is om de spits in te lopen? Of
ik
omdat
denk
hij
een combinatie van beide. Plus dat de grootsheid van Zidane.
Ja, precies. Precies. Dat is het vooral.
Ja, zeker. We hebben vorige week
Never ruin a good story with facts
behandeld. Ja,
precies.
Dus dit filmpje wist het gewoon, dan bestaat het ook niet meer. Zo wat is Old Trafford? Hè?
Ja, hè? Old Trafford.
Misschien was het de VAR, heeft het toen daarna weer teruggedraaid. Maar ik ben wel benieuwd of hij daar specifiek naar op zoek is gegaan. Of hij eindeloos veel samenvattingen van Real heeft gekeken om ooit te zien of Zidane bij het spel stond. Ja. Dat zou wel
dat
helemaal
zou ik
mooi
wel
zijn.
Waarderen.
Nou goed, dan was dit het gedeelte over de shirts. En dan gaan we door met het EK 2008.
Ja.
Waar beginnen we?
Nou, misschien heel even goed om een klein beetje een beeld te schetsen van waar Oranje toen stond. Ja. WK 2006 was het grote eindtoernooi 2 jaar eerder. Toen sneuvelde Nederland in 8e finales tegen Portugal. De slag om Nuremberg met ontzettend veel gele en rode kaart. Ik kan me die tackle van Boularus op de knieheup, dijbeen van Ronaldo nog goed herinneren.
Ja, de tranen.
Van Basten was toen al trainer en die kon 2 jaar verder bouwen aan zijn team. Cocu stopte in de tussentijd. Van Bommel.
Stopte ook?
Ja, tenminste.
Nou, nou, die, werd van, gestopt. Ja, die werd gestopt.
Die wilde niet meer spelen zolang Van Basten de bondscoach was. En ja, Van der Vaart, Sneijder, Van Persie, Robben onder andere hebben 2 jaar kunnen rijpen. En dus stond er best wel een aardig team. Overigens ook zonder Seedorf, die, ja, die zelf bedankte.
Dat was inderdaad nog wel een heel, heel ding. Want Seedorf had natuurlijk jarenlang een, ja, een haat-liefde verhouding. Is misschien nog te goed gezegd. Met het
een haatverhouding.
Een haatverhouding. Of hij toonde liefde en Nederland toonde haat. Of andersom.
Ja.
En hij leek toen eindelijk weer in soort van genade te worden aangenomen. En toen zei hij toch zelf van nee, ik...
Is dat zo? Heeft Van Basten hem toen echt weer opgeroepen? En
ja, Van Basten heeft hem... maar toen had hij ook wel een paar keer... Was hij erbij geweest en had hij of niet gespeeld of kwam hij erin en... voelde hij zich daar ook niet prettig bij. En toen is hij... uiteindelijk heeft hij zelf bedankt voor de eer, volgens mij. Toch?
Nou goed, volgens mij Van Bommel ook zelf op een gegeven moment bedankt. Maar het was natuurlijk wel omdat hij voelde dat hij niet meer opgesteld ging worden.
Ja,
ja, kijk, de het verhaal van dit Nederlands elftal, dat is natuurlijk... ook een elftal, een beetje vergelijkbaar met nu een aantal jaar geleden, dat uitgekotst werd in 2004. En de KNVB ging heel erg op zoek naar hoe gaan we dat nou veranderen. Kwamen uit bij Cruijff en toen hebben ze Van Basten natuurlijk bondscoach gemaakt. En dat werd wel een elftal waar Nederland wel weer wat van ging houden. Van Basten had toen de merkwaardige opmerking dat het WK van 2006 een soort van voorbereiding was op het EK van 2008. Dat moest het hoogtepunt worden.
Ja.
Nou ja, en,
nou, dat was het wel.
In dat licht belanden ze toen op het moment, denk ik, waar je nu verder gaat, toch?
Ja.
Maar, en heb jij nog wat sappige details over die ruzie tussen Van Basten en Van Bommel?
Nee, niet sappig, niet dingen die niet bekend zijn, maar ik heb wel een hele bijzondere herinnering aan eigenlijk een maandag dat enorme, dat er heel veel gebeurde. Het was namelijk op maandag kwam het Nederlands elftal bij elkaar en Van Bommel was weer eens opgeroepen. Dus die was er een tijd niet bij geweest en was nu terug in het Nederlands elftal. En Bert Maaldering deed voor de NOS Oranje, maar die was op een schaatstrip naar Noord-Amerika. Dus ik was toen eigenlijk pas een jaar of zo, anderhalf jaar verslaggever. Nou, ga jij maar naar Noordwijk was het toen nog. En ik sta daar op dat parkeerterrein en Van Bommel die parkeert zijn auto. Nou, je kent die scènes nog wel van die spelers die hun auto parkeren en dan van die persmensen die erachteraan rennen. En de meeste mensen van de media die hadden een goede band met Van Bommel, dus die dachten we gaan niet achter hem aan rennen. We spreken hem wel bij de ingang van het hotel, maar ik nog heel eager, dus ik achter hem aan rennen. En nou, een tijdje met hem staan praten, helemaal niet lang, maar wel precies genoeg antwoorden dat ik dacht van ja, dit is meer dan genoeg. En toen stond hij verder niemand te woord bij het ingaan van het hotel. Wat op zich nog niet zo erg was voor de rest. Want 's avonds na de training was er de mogelijkheid om mensen te spreken. En ik had toen gezegd van nou ja, ik heb Van Bommel al wel lang genoeg. Dus ik wil wel met Van Basten spreken. Nou, dat kon. Dus ik als enige Van Basten aangevraagd en de rest allemaal Van Bommel aangevraagd. En dat is die training dat hij op zijn enkel werd geschopt. Dus dat hij op een brancard af werd gevoerd. Dus hij was weer een keer terug bij het Nederlands elftal. De allereerste training. Op maandag krijgt hij een schop op zijn enkel en hij gaat met een brancard weg. Dus ik daar ook nog Van Basten interview. Dus ik had het stukje, ik had alles in dat stukje. Dus 's middags Van Bommel gesproken, 's avonds Van Basten gesproken. Maar goed, weet je, aan alles merkte je wel dat het gewoon ontzettend schuurde. Het was gewoon, die lagen elkaar gewoon niet. En dat is natuurlijk het laatste ook nog wel een keertje uitgesproken. En dat kan natuurlijk, dat is ook helemaal niet erg.
Volgens mij hebben ze laatst nog voor het eerst gezegd van nou, ja...
Ja, ze zaten met elkaar aan tafel bij Rondo, dacht ik.
Ja, klopt. En volgens mij zelfs daarvoor ook nog wel een keer hebben ze er allebei wat over gezegd. Maar nu zaten ze daar. En dat is ook helemaal niet erg. Want volgens mij kunnen ze prima een biertje met elkaar drinken. Maar ze lagen elkaar gewoon niet als coach en als speler. En dat was ook... Daarnaast is hij volgens mij ook niet meer opgeroepen. En het was ook wel... Ja. Hij was ook geblesseerd, weet ik nog. Want hij was... Sorry, dat zeg ik verkeerd. In 2004 was hij geblesseerd. Want toen was hij bij ons... Bert van Marwijk was toen bij ons analyticus. En toen kwam Van Bommel een aantal keer langs. Maar in 2008 had hij er natuurlijk bij willen zijn. Maar ja, nee, helaas.
Hoe werkt dat? Ik kan me voorstellen dat je... Want wij zien natuurlijk gewoon de reportages die jij maakt. Zeker in zo'n... In dat Noordwijk en zo. Maar proef je dan nog veel meer tussen de regels door als je daar rondloopt? Wat moeilijk te vangen is in een item?
Dat is wel een beetje veranderd. Want met de komst van Koeman en met de verhuizing naar Zeist hebben ze dat wel veel meer die duimschroeven aangedraaid. Waar er nog wel eens wat momentjes waren dat je er een klein beetje... dat er wel eens een raam open ging en zo. Dat bestaat eigenlijk niet meer. Want ze rijden nu... de parkeerplaats van Hotel Woudschoten op. En dat is het. En dan zien we ze op het moment dat ze gaan trainen, op het moment dat ze ons te woord staan. En dat is ook eigenlijk wel prima, want het waren natuurlijk ook wel een beetje rafelige momenten. Dat die spelers, dat er allemaal cameramensen achter die spelers aan gingen rennen op zo'n parkeerterrein. Wat ik heel leuk vond, hoor.
En maar je werkt toch juist heel leuk? Want,
ja. Nee, zeker. Ja. Dat was ook heel leuk. Maar ik begrijp wel dat de KNVB en dat Koeman op een gegeven moment gezegd heeft van ja, dat willen we niet meer. Want je kunt het natuurlijk niet controleren. En dat is wel, was Koeman, dat is heel erg Koeman, dat hij dat soort momenten heel erg wil controleren.
Maar denk je dat de spelers dat een fijne ontwikkeling vinden? Of gedijen die juist wel goed met die soort van semi-vrijheid die daar nog wel in zit als je op zo'n parkeerterrein?
Ja, dat verschilt natuurlijk heel erg per type. En daar moet ook wel bij gezegd worden dat ze altijd de keuze hadden om de parkeergarage in te rijden bij Huis ter Duinen. En dan zag je ze nooit meer. Dus als ze echt geen zin hadden om te praten met iemand, dan reden ze gewoon de parkeergarage in en dan waren ze binnen. Dus de meesten die vonden dat ook wel prima, denk ik, om eventjes nog iemand te woord te staan.
Zijn er types in de huidige selectie die het leuk vinden?
Om met media te praten? Nou, ik denk dat er eigenlijk maar weinig tussen zitten op dit moment die er echt een enorme hekel aan hebben. Ja. Weet je...
Wie denk jij van, als je die te spreken kijkt, denk je van, yes, dit... Leuk, dit wordt een leuk gesprek.
Oh, wel met de meeste, hoor. Ja? Maar ik vind bijvoorbeeld Martin de Roon heel grappig. Weet je, die is ook op social media is hij gewoon heel grappig. Op met name Twitter, volgens mij. Alleen...
Stekelenburg, heb ik het idee. Die heeft er echt geen zin in.
Nee, dat van hem hoeft het geloof ik inderdaad niet zo. Maar goed, ja. Maar dat mag ook, hè. Maar het is niet altijd zo dat iemand die overkomt als dat hij het niet leuk vindt, dat geen leuke gesprekspartner is. Want ik kan me best voorstellen dat mensen dat denken bij Memphis of zo. Maar Memphis is natuurlijk wel leuk. Het is wel een uitdaging. Ja. En hij geeft ook wel wat. Weet je? Als hij merkt dat je best doet en dat je verdiept hebt in de situatie. Dan kan dat best een leuk gesprek worden. Het is wel een volwaardige gesprekspartner.
Ja, hij is niet doodgemediatrainer.
Nee, exact.
Hij doet natuurlijk gewoon wel... Uiteindelijk wat hij zelf wil.
Dus dit is best een leuke groep, hoor. Ik bedoel, vind ik wel.
En was dat ook zo in 2008? Want er wordt veel gezegd over dat het zo'n hecht vriendenteam met elkaar en een goede sfeer was.
Dat zou kunnen.
Dat was natuurlijk omdat Mark van Bommel eruit was geflikkerd. Was het ineens berig gezellig.
Maar jij hebt dat natuurlijk iets minder van dichtbij meegemaakt.
Ja. Nou, er zaten wel persoonlijkheden in die niet altijd even makkelijk waren in hun omgang met de media. Volgens mij was in zijn actieve carrière Ruud van Nistelrooy bijvoorbeeld en Edwin van der Sar, die hadden er niet zoveel mee. Ze konden het wel en ze waren niet, maar dat kon best wel eens een beetje, dat kon best wel eens een beetje schuren. Seedorf, die dus net af was gevallen, dat weten jullie denk ik ook wel.
Ja,
en dan helemaal aan de andere kant van het spectrum had je natuurlijk in die groep een aantal mensen die echt geboren zijn voor de media eigenlijk. Dus Snijder, Robbe, Van der Vaart. Dat is voor ons altijd enorm dankbaar. En ik denk ook dat zij er geen enkele moeite mee hebben. Ze hebben ook geen moeite om zich uit te spreken, om iets te zeggen buiten de protocollen om. Dus wat dat betreft kon je altijd wel je hart ophalen.
Ja,
mooi. Dan, laten we dan een beetje in die selectie duiken. Op zich de grote lijnen die weten we al wel, wie er allemaal inderdaad in dat elftal speelde. Maar er zaten toch een paar verrassingen in, zoals...
Nou, de grootste verrassing was denk ik Orlando Engelaar. Niet per se dat hij in die selectie zat, maar wel dat hij zo'n grote rol kreeg toebedeeld op het EK.
Dat moet jouw hart sneller hebben doen kloppen.
Ja, ik hou heel erg van lange middenvelders die eigenlijk snelheid tekort komen en dat compenseren met snel denkvermogen en een goede paas.
Goede linker.
En linksbenen gaan. En Engelaar had dat heel erg. En ik hou ook wel heel erg van soort van het onverwachte en de underdog. En dat had hij ook.
Maar noem eens degene die je nu omschrijft. Dus de beste speler in dat spectrum van die je net...
Nou ja, die is dan niet links, maar dan zou ik aan Socrates denken.
Ja, oké.
En dat heb ik natuurlijk alleen op YouTube gezien, maar dat vind ik een soort van...
Dat is natuurlijk wel echt een andere tijd, hè?
Zeker.
Echt stilstaand voetbal.
Nou ja, je ziet ze steeds minder vaak. Want in die zin evolueert het voetbal op een manier dat die types een beetje uitsterven. Medun Janin van vroeger AZ.
Ja.
Matic van Menu, die vind ik stiekem eigenlijk ook heel goed aan de bal. En die voetbalt ook een beetje op die manier.
Ja.
Maar Engelaar had dat dus ook heel erg.
Zeker ook zo'n speler.
Ik denk alleen dat hij net niet goed genoeg
is. Nee, maar dat is dus met die spelers. Maar dit toernooi, Van Basten was lyrisch over hem.
Ja.
Die,
ja.
Die,
ik ook, hoor. Ik was echt groot fan. Omdat hij
Maar ik denk ook dat zelfs binnen dat, hè, wat er van hem gevraagd werd, is dat hij die ook net niet goed... Dat hij toch uiteindelijk, als het echt nog precies, als het net wat sneller ging. Ik bedoel, je wint met 3-0 van Italië en met 4-1 van andersom, weet ik veel. Maar dik van die twee elftallen. Dus wat dat betreft raakt het kan nog wel wat ik nu zeg. Maar toch was er de hele tijd het gevoel van, ja, ik weet...
Het grappige was dat hij eigenlijk als... In ieder geval, volgens mij bij NAC speelde hij als nummer 10.
Ja.
En toen ging hij naar België en daar werd hij... volgens mij speelde hij ook als nummer 10. Maar Van Basten stelde hem eigenlijk op als een van de twee verdedigende middenvelders. Ja. Hij is natuurlijk echt groot, boven de 1,90. Dus ja, je hebt wel een soort van body op het middenveld daardoor. Zeker met Nacho de Jong daarnaast, die toen zich echt aan het ontwikkelen was als een van de beste verdedigende middenvelders ter wereld. Maar Orlando Engelaar, die voetballend was hij dus, vond ik, heel goed. Maar inderdaad, zijn handelingssnelheid was eigenlijk een tikkie te traag.
Ik weet nog dat hij 2 jaar daarvoor overwoog om Sneijder daar neer te gaan zetten op die plek.
Ja, maar dan ben je verdedigend wel echt...
Nou, maar dat heeft hij in een van de wedstrijden hier, wisselde die Engelaar in de rust voor, ik dacht voor Robben.
Ja.
En toen kwam Van der Vaart of Sneijder, dat weet ik even niet meer, maar één van die twee kwam op die positie voor het middenveld naast de Jong te spelen. Dus het is heel gewaagd.
Dat was maar tegen Frankrijk, toch?
Ja.
Volgens mij in de rust stond het 1-0 dus, en toen deed hij die wissel. Ja, dat is natuurlijk wel een extreem vette wissel. Ja. Als je 1-0 voor staat tegen de vieze wereldkampioen en dan gewoon zegt van nou, ik zet Robben erin voor Engelaar en ik haal een van die twee, ja, toch niet verdedigend goede jongens, haal ik gewoon een linie terug, puur voor het voetbal.
Maar sowieso, als ik nu ook de lijst van de selectie zie en de clubs waar ze vandaan werden gehaald, lees dat als een soort voetbalpaspoort van een hele obscure speler. Want er zitten dingen als Blackburn Rovers van André Ooyer tussen. We hebben AZ, we hebben Wigan Athletic met Mario Melchiot. Aston Villa, Bauma, Celtic, Jan Vennegorf Hesseling. Maar dan hebben we dus ook Liverpool...
Atletico.
4 mensen van Real Madrid.
Ja.
Sneijder, Robben, Van Nistelrooy en Van der Vaart. Manchester United met Edwin van der Sar. Het gaat echt alle kanten op.
Maar als je de basis bekijkt, is het volgens mij allemaal... Nou, misschien op... Nou, Engelaar dus niet. Maar op 1 of 2 na is het top 8 Europa. En dat was wel... Dat kenmerkte dat elftal gewoon heel erg.
Ja.
En jij volgde de tegenstanders van Nederlands elftal. Maar hoe was dat dan? Want Nederland speelt tegen de wereldkampioen, de eerste wedstrijd Italië. En die worden weggevaagd.
Ja, want in je intro zei Jonne volgens mij dat Nederland daar zonder verwachtingen heen ging. Maar volgens mij is dat niet echt zo. Want ook al speelde je tegen de wereldkampioen en de vice-wereldkampioen, was het niet zo dat Nederland zonder kansen of als underdog naar dat toernooi ging. Omdat ze gewoon enorm geloof hadden in dit elftal. En
de intro was misschien was leuk. Wat dat betreft meer prima. Een persoonlijke titel.
Ja, nee, maar dat is ook,
maar het lag ook wel.
Ik had niet de verwachting dat Nederland van Italië dan wel Frankrijk... We zaten echt in de pool dus doods.
Maar dat staat helemaal buiten kijf. Dus daarom is het ook prima dat je het zo formuleert. Maar ik probeerde net terug te gaan naar toen. En ik weet wel dat Nederland schokt daar niet van. We moeten nu tegen Frankrijk of Italië. En dus
ik kan me wel herinneren dat ik dat heel erg had. Ik dacht, nou, daar gaan we. Want die loting is belachelijk, want...
Maar Van Basten was natuurlijk wel iemand, want ik herinner me ook nog wel dat hij loting was. Daar was ik toen ook bij, geloof ik. Die had zoiets van, laat me komen. Weet je, vanuit hemzelf, die speelt natuurlijk nooit tegen iemand die beter was. Dus wat dat betreft, ze kunnen heel goed zijn, Italië, Frankrijk. Maar ja, wij zijn ook goed.
Maar het rare is dus met die indeling van de potten bij de loting, werden Oostenrijk en Zwitserland automatisch in pot 1 gestopt, omdat ze gastheer waren.
Ja.
Griekenland als verdedigend Europees kampioen ook. En Nederland, omdat ze een goede kwalificatie hadden gedraaid, zaten ook in pot 1. En daarom zaten wij in zo'n hele rare pool die nu misschien eigenlijk helemaal nooit meer zou ontstaan. Omdat die toch met Frankrijk en Italië en Nederland en dan Roemenië nog.
Je hebt nu Portugal, Duitsland
en Frankrijk. Dat doet er niet echt voor onder.
Dat is waar.
Dat de toernooiopzet zo gaar is dat de beste nummers nu ook doorgaan.
Klopt,
dus
klopt.
Volgens mij Portugal werd Europees kampioen met 3 gelijk spelen in de pool. Ja.
Nee, daar heb je gelijk in. Dat is natuurlijk een zeer gemankeerde toernooienvorm.
Ja.
Maar het Nederlands team straalde ook wat uit. Ook de bondscoach toen van Basten. Ik weet niet, want Klinsmann was net bondscoach geworden bij Duitsland. Die zag er ook altijd goed. Niet altijd per se in een Colbertje en zo, maar van een strak shirtje. Beetje, we hadden het net over voetbalshirts, maar een strak shirt langs de lijn. En van Basten en van Schip zagen er ook gewoon goed uit. Weet je, dat
klopt.
Dat vertegenwoordigde op een fantastische manier gewoon het Nederlands elftal.
Ja. Maar dat werd natuurlijk ook in één keer nog zoveel groter na die eerste wedstrijd, denk ik.
Ja, ja.
Maar hoe werd dat ontvangen in Italië? Want jij zat dan in het Italiaanse kamp?
Ja, goed. Ik ben in aanloop naar die wedstrijd. Ga je een paar keer op bezoek bij de Italianen?
Wie heb je gesproken? Weet je dat nog?
Nou ja, in ieder geval altijd de bondscoach. Even een beetje achter zo'n tafel. En dan
Donadoni.
Ja.
Die nog met Van Basten bij Milan speelde natuurlijk.
Zeker. En ik weet dat er een speler ook te spreken was, maar ik weet eigenlijk niet meer wie.
Nee.
Ik weet niet meer.
Maar wat was de sfeer?
Ik weet wel dat zij zaten in Wenen. Nou, zij hadden ook wel het idee van, dit is geen gemakkelijke pool. En dan kunnen wij wel de wereldkampioen zijn. Maar het is niet gezegd dat wij zomaar even door die pool heen gaan komen. En als je, want volgens mij stond dat toernooi, stond Luca Toni in de spits bij Italië. Ja. Nou ja, dan is het natuurlijk al niet een groots Italië, toch? Ik bedoel, dat is niet...
Ik was altijd wel fan hoor van Luca. Zeker die manier van juichen.
Ja. Maar, ze zaten in Wenen.
Ja, ze zaten in Wenen, want ze speelden dan ongetwijfeld... Nederland speelde alles in Zwitserland. Maar ik denk dat Italië ook een wedstrijd een andere poolwedstrijd in Oostenrijk speelde. Dus dat weet ik daar dan wel van. Maar ik weet vooral nog dat ik tijdens die wedstrijd, want mijn ogen vielen ook wel uit mijn schellen, dat ik kort achter de bank van het Nederlands elftal zat. En dat we ons wel afvroegen, wat gebeurt hier? Want als ik me goed herinner, viel op een gegeven moment ook Affelay in. Want dat van die grote spelers, dat wist Europa natuurlijk wel. Hè? Dat je dan met Sneijder en Van der Vaart en Kuyt, die toen bij Liverpool speelde, en Van Nistelrooy. Dat is natuurlijk een geweldig elftal. Maar toen viel Affelay in. Die schoot ook na 2 minuten van 20 meter op de lat. Het hield niet op. Weet je? Het kwam van alle kanten.
Maar was dat
En daar Robben deed nog niet eens mee. Van Persie viel ook vrij laat in. Kon nog beter worden.
Maar had je het gevoel dat het bij Nederland, als je zo vlak achter die bank zat, dat daar op de bank ook zoiets was van, wat gebeurt hier?
Ja, absoluut. Absoluut. Want wat ik heel erg deel met wat jullie proberen in dit toernooi te leggen, is dat het was ook echt fantastisch. Want ik hou ook heel erg van manier van spelen centraal zetten. Natuurlijk is het leuk als je de finale haalt en de finale wint. Nou, natuurlijk is dat uiteindelijk wat je moet willen met zo'n elftal. Maar dit is toch ook geweldig dat we nu 13 jaar later het nog steeds hebben over twee poolwedstrijden. Ja. Omdat het gewoon groots en meeslepend was.
Zeker. Nou, dat is waarom wij ook dit team hebben gekozen en niet voor het WK 2010 zijn gegaan. Wat ik gewoon echt...
Ja.
Waar me eigenlijk geen enkele wedstrijd echt van bij is gebleven. Behalve misschien Brazilië. Omdat het zo'n mooie comeback was. Maar ja, het was verheffend was het niet. En dat je dan natuurlijk die verschrikkelijke Vuvuzela's. Die echt elke sfeer gewoon dood.
Daar kon Van Marwijk weinig aan doen.
Dat weet ik niet hoor. Weet ik niet. Hij had ook gewoon kunnen zeggen, jongens, kappers met het getoeter. Maar dat deed Bert ook niet. Maar
Nederland sprong in de auto in 2008. En er stonden gewoon 100.000 mensen op het plein. Omdat je erbij wilde horen. Er gebeurt iets wat
kreeg jij daarvan mee?
Ja, alles.
Ja?
Ja, want dat, kijk, de wedstrijddag klinkt misschien gek. Maar de wedstrijddag is voor ons vaak een van de rustigste dagen. Omdat die wedstrijd is vaak om 9 uur. Dus je hoeft niet 's ochtends naar een training of nog naar een persconferentie of zoiets. Maar dan gaan wij wel filmpjes maken van in de stad. Dus eens kijken hoeveel Nederlanders zich daar op een plein hebben verzameld. Ja, en dat is heel vaak heel plichtmatig. Want heb je natuurlijk, iedereen weet wel dat er een heleboel mensen uitgetost in het oranje gek aan het doen zijn in de stad. Maar daar was het gewoon echt bijzonder. Want het was zo massaal en het was zo veel en het was zo vreugdevol en zo uitzonderlijk. Dat heb ik echt nooit eerder meegemaakt.
Maar was dat van tevoren al aan die wedstrijd? Of was het nadat daarna tegen Frankrijk, dat het toen nog meer...
Ja, dat bouwde op. En natuurlijk was het, want het was uiteindelijk speelden ze volgens mij in Basel tegen Rusland. Maar het was gewoon, het werd gewoon steeds meer. En het nam echt toe. Je merkte echt wel dat er wat ontstond tijdens dat toernooi. Dus dat was echt wel heel erg bijzonder. Dat, als je mij zou vragen, wat komt het eerst in je op als je dat er nooit denkt, is dat wel dat.
Ja.
De massale gekte. Ja. Dan laten we het even heel veel kort over die wedstrijd hebben, want ja, we weten nog wel ongeveer hoe het ging.
Ja, nou ja, het wordt dus 3-0 tegen Italië. En het is eigenlijk de wedstrijd van Gio van Bronckhorst.
Dat moment.
Ja, de 1-0 is van Van Nistelrooy, die volgens mij gewoon in buitenspelpositie die bal binnentikt.
Nee,
100% buitenspel. Alleen Panucci ligt achter de doellijn. En dat schijnt dan een regel te zijn.
Die doet mee aan het spel.
Ja, ja. Je kan niet
maar
zomaar...
anders kan je er zomaar uitspringen.
Precies, maar dat is, weet je, er hing zo'n zweem van buitenspel. Ja, en toen,
maar je zag ook wat ongeloof bij Van Nistelrooy, volgens mij, als hij wegrent. Kom ik hiermee weg?
Ja, hij kijkt. Het eerste wat hij doet is kijken naar de grens. En ja hoor. Die, wel knap hoor, van die grens. Dat hij dat gewoon. Of hij dacht gewoon echt dat het geen buitenspel was.
En had een heel groot geluk, ja.
Ja, of hij die grens weet gewoon, oké, er ligt daar nog een speler. Kan nooit buitenspel zijn.
Ja, en dan de 2-0, dat is een goal van Sneijder, maar dat is eigenlijk al een goal van Bronckhorst. Want die haalt zelf een bal van de lijn naar een corner. En wat mij heel erg opvalt, ik weet niet of dat in een samenvatting zo gemonteerd is of dat dat al live te zien was, maar Van Bronckhorst stoomt naar voren. En op dat moment dat hij naar voren stond en de bal nog helemaal niet krijgt, wordt er al even geschakeld naar Van Bronckhorst. En dan zie je hem zo rennen en de bal vragen.
Ja.
En dat, als je dat nu terugkijkt, vind ik dat een heel opvallend moment.
Volgens mij is dat later gedaan.
Is dat later gedaan?
Denk ik wel.
Ja, okay. Kunnen,
wat mij ook heel erg, want het is grappig dat je dat zo omschrijft. Ik hoor ook heel erg de commentator erbij.
Ja, zeker. Ja,
want
ja.
Het was Evert, volgens mij.
Ja,
en die roept ook, ren nou naar Gio toe vanwege die actie. Waarom gaat niemand daarheen?
Ja, moet ik het anders zelf doen?
Ja, zo goed, en hij zegt ook, zo goed heeft hij nog nooit gespeeld. Ook niet bij Barcelona, ook niet bij...
Ja.
Vooral ook omdat hij natuurlijk ook nog de 3-0 maakt. Ja. Met een kopbal.
Ja, na die redding van Van der Sar op die vrije trap van Pirlo. Dus het is ook weer zo'n soort van omschakelmoment waar een doelpunt uitvalt. En ja, dan is 3-0, dan is het echt klaar.
Maar wat dat betreft, als je naar de goals kijkt, dan kunnen we ook wel afvragen van, goh, hoe goed was het nou? Van, waren we echt heel dominant? Of was het een soort van reactievoetbal en... Ik bedoel, dat kan ook heel aantrekkelijk zijn. Hè? Het was namelijk sowieso een spektakel. Het was heel duidelijk van, oké...
Ik las een verslag van BBC terug en die had het over iets van superb counterattacking Dutch.
Ja, wel counterattacking dus, hè? Dus
maar,
niet...
maar toch was het, de intentie was extreem aanvallend. Aanvalsgolf na aanvalsgolf. En dat is wat ik me er heel erg van herinner. Dat het tempo zo hoog lag. En dat het van de ene naar de andere kant denderde. En dat het gewoon...
Nou, het was een topwedstrijd.
Ja.
Gewoon twee topteams.
Ja, maar
topteams.
Niet een voorzichtige topwedstrijd.
Nee, precies. Nee. Dus dan heb je altijd kansen tegen. En dan heb je altijd... En op het moment dat je dan voor staat, dan is altijd de ander meer aan het aanvallen. Dus dan is het misschien ook wel logisch dat je een doelpunt maakt vanuit een tegenaanval. Maar het was niet dat Nederland daar kwam om de bus te parkeren en een paar countergoals te maken. Het was een vreugdevolle topwedstrijd. Zeker. Dat was het. Zoals je nu wel eens ziet als Real Madrid tegen Manchester City speelt. Ja. Weet je, dat zijn toch de weinige
Bayern,
momenten.
Paris van laatst.
Nou,
Nee, maar ik vind ook dat je daar de hand van Van Basten zag. Want ten eerste heeft hij dat heel slim naar de pers gespeeld. Ik weet niet of jij in de luren heb laten leggen. Maar
ongetwijfeld.
We speelden geen 4-3-3. Als je dat niet doet in Nederland, dan word je dus al gekruisigd.
4-2-3-1 was het.
We speelden 4-2-3-1. Ja. En dat hij had dat zo bedacht.
Dat was volgens mij, Jonne, om juist vier aanvallende spelers op te kunnen stellen.
En zo had je dus ook... Nee, je bent er nog steeds in getrapt. Om die vier aanvallende spelers alle mogelijkheid te geven. Dus alle ruimte van, oké, we hebben dat blok. Die zorgen gewoon dat de bal zo snel mogelijk bij een van die vier voorin komt. En dan gaan we, dan mogen ze het uitzoeken eigenlijk. En dat is heel vet gedaan. Want we speelden in een op papier misschien verdedigender systeem. Speelden we veel aanvallender en leuker voetbal dan we de jaren daarvoor hadden gedaan.
Ja, volgens mij is natuurlijk de discussie over systemen is ook wel een beetje achterhaald. Het gaat tegenwoordig natuurlijk veel meer over spelprincipes en dat soort termen. En als je dat legt op dat Nederlands elftal, was het spelprincipe natuurlijk heel vreugdevol. Dat was het natuurlijk vooral. En wel willen domineren, de baas willen zijn op het veld. En dat spatte er vanaf in iedere wedstrijd.
Ja, en in dat zicht vind ik dus ook de keuze voor Engelaar wel heel vet. Want dat was toch een... technische voetbal. Het was niet een breker op het midden, een extra breker op het middenveld.
Ja.
Wat je toch zou verwachten als je die
verbindingsspeler.
Ja, echt een verbindingsspeler.
Nou, en dan de tweede wedstrijd.
Ja, tegen Frankrijk, die weten we ook nog wel. 4-1. Kuit kopt een corner binnen eerst. En dan de tweede goal is met een waanzinnige inleidende actie van Van Nistelrooy. Die Zidane draai doet op een heel raar moment, op een rare plek en heel raar uitgevoerd. Maar het werkt wel.
Ja, en naar Robben toe, die versnelt door op links. En geeft heel strak voor naar Van Persie die hem kan intikken bij de tweede paal. Henry met de 2-1 op een voorzet van Willy Sagnol. En dan meteen vanaf de aftrap.
Dat zijn van die momenten die heel bepalend zijn tijdens het toernooi. Ja,
en ik hoorde commentator zeggen als een soort tomahawk, een kruisraket. Dat was het ook.
Maar hij schiet hem ook in een hoek, want volgens mij staat Van Nistelrooy ook nog eens alleen voor het goal. En hij schiet hem helemaal vanaf links op de achterlijn bijna in de korte hoek. En daarna kijkt hij ook met zijn schouders omhoog houdend. Kijkt hij met zo'n lipje een beetje om zich heen van zo. Hè?
Wat heb ik nou gedaan? Ja, ik weet die manier van juichen weet ik nog zo goed. Omdat er straalde een soort van positieve arrogantie uit. Maar van ja ik flik het gewoon. Maar hoe? Vraag het me niet. Ja. En ja, het was... Ik weet, want die... Frankrijk werd gewoon wel sterker toen. En toen die 2-1 viel, toen was het wel zoiets van... Oef. Daar gaan we of zo. Weet je, toch misschien mijn fatalistische aard. Of met voetbal heb ik dat nog wel.
Had ik ook. Precies dat moment. Ja.
Dat je echt denkt, dit is... Het was ook te vroeg, weet je wel. Er was echt nog wel 20 minuten of zo te spelen, denk
Langer
ik.
Nog, hoor.
Ja? Ja. En dat ik echt, zou het dan toch, weet je wel. Want dan zijn we er toch ineens nog niet. En gewoon letterlijk vanaf de aftrap. Robben, actie, doelpunt. En ja, toen...
Volgens mij dacht ik veel meer dan alleen maar, deze wedstrijd is binnen. Toen dat doelpunt viel, had ik echt zoiets van, volgens mij worden ze gewoon Europees kampioen. Ja. Weet je, dat was eigenlijk dan de 3-1. Dat zat daar heel erg in.
Nou ja, letterlijk dat ik mijn beste vriend toen aankeek en dat we tegen elkaar zeiden, dit is de voetbalhemel.
Ja.
En dat is, sindsdien is dat in ieder geval bij ons, is dat een
streven.
Een streven. Het is een heel zelden terugkomen. Toen dat jaar dat Ajax de halve finale haalde in de Champions League, toen hadden we weer van, dit is de voetbalhemel. Gek genoeg had ik het met WK 2010 namelijk niet. Maar niet om dat de hele tijd af te kraken of zo. Maar had ik dat veel minder. Hoewel de blijdschap wel enorm was.
En toen nog de 4-1 van Sneijder, dat hij hem krijgt ingespeeld en de andere kant opeens opdraait. En hem
echte Sneijder goal, heel kort wegdraaien en schieten. Ja, onder van de
20 meter of zo. En dat is ook verkozen tot het mooiste doelpunt van het toernooi.
Ja.
En het commentaar van Evert de Napel met c'est passé voor de Fransen, dat staat me ook nog heel erg bij. Dat hoor ik er meteen bij.
Dat is ook echt een typische Evert. Ja. Ja. Domenech, bondscoach, ik kan me wel herinneren nog dat we toen in aanloop daar naartoe gingen.
Ja.
Toen was er natuurlijk wel flink wat respect voor Oranje, die met 3-0 van Italië hadden gewonnen. Dat groeide wel langzaam aan.
En bij Frankrijk was het natuurlijk ook wel paniek, want die hadden 0-0 gespeeld volgens mij, die eerste pot.
Tegen Roemenië.
Dus eigenlijk stond de druk daar gelijk wel flink op. En,
ik weet vooral nog dat, want Nederland was door na twee wedstrijden. Twee speelt 6, hup, volgende ronde. En toen wist je dus of Italië of Frankrijk gaat naar huis.
Ja, en dan moest jij naartoe.
Nou ja, ik was bij de twee wedstrijden van het Nederlands elftal geweest. En daar had ik zoveel collega's dat ik iets had van, volgens mij kan ik me nuttiger maken bij Italië-Frankrijk. Want een van die twee landen gaat natuurlijk naar huis toe. Dus misschien, als je een beetje mazzel hebt, kun je daar een reportage maken die de moeite waard is. Dus ik had daar al mijn pijlen op gemikt. Nog heel even over Nederland, want ik weet wel dat er toen echt wel een nationale discussie ontstond van, moet je nou spelers gaan sparen?
Ja, daar komen we zo zeker.
Nou, daar komen we zo wel op. Ja. Want ik ging naar Italië-Frankrijk, wedstrijd afgelopen. We hadden op voorhand al gezegd, ik had tegen de cameraman waar ik mee was gezegd, we gaan gewoon all-in, we gaan op Henry. Als die uitgeschakeld is, weet je, is het een van de grote sterren van dit toernooi. En we zien wel, en dan ga ik hem proberen na afloop te interviewen. Als het niet lukt, dan lukt het niet. Zo gezegd, zo gedaan. Dus de hele wedstrijd Henry gevolgd. Italië gaat eronder verder, dus Frankrijk ligt eruit. En er was een mixzone met allemaal van die punten na afloop. En honderden mensen natuurlijk in die mixzone. Ja, en iedereen wilde Henry spreken, dus... Dus er was nog een Italiaans sprekende collega en die kwam op een gegeven moment toe en zei, we kunnen linksback van Italië spreken. Ik zei, wie is er nou in Nederland geïnteresseerd in...
Grosso, of niet?
Toen ook, weet ik niet.
Ja, maar niet uit.
Maar ik had zoiets, ik heb hier nu een goede plek en ik zie het wel, ik blijf gewoon staan. En als ik niet aan Ries spreek, ook goed, maar dan gaan we naar huis en dan ga ik een biertje drinken. En
maar die mixzone, dat is die zone met zo'n groot reclamebord erachter en dan lopen vanaf de kleedkamer,
een betaald deel. Ja, dat klinkt een beetje, maar bij een wedstrijd van Nederland zelf, dan staan wij een stuk eerder. En als je gewoon als buitenlands medium bij een wedstrijd, dus Italië-Frankrijk komt, dan sta je eigenlijk...
En daar moet je voor betalen?
Nou, wij betalen natuurlijk voor het toernooi. Dus wij betalen natuurlijk heel veel geld om een toernooi uit te mogen zenden. Okay, en dan mag je ook die mixzone in. Dus... Alleen dan kun je, als je nog een eigen plek wil, met een eigen cameraman. En dus dan moet je dus per wedstrijd extra betalen om, om zo'n soort plek te hebben. Hetzelfde met alle grote toernooien, ook met Olympische Spelen en met dat soort. Dus dan kiezen wij ook sporten waar we wel, vooraan willen staan en waar we niet vooraan willen staan. Nou goed, hier stonden we helemaal achteraan. Maar als Henri dan alle eigen media te woord heeft gestaan, nou, dan kiest hij er altijd nog wel één of twee uit. En vaak is dat de BBC en zo. Maar ik stond echt soort van perfect. En hij komt zo die deur doorlopen. En ik zeg, Mr. Henri, do you have a couple of minutes for Dutch? Hij speelde in Engeland, dus ik wist wel dat ik hem in het Engels kon interviewen. En die heb ik toen 4 minuten gesproken of zo. Dus dat was...
heel fijn.
Ja, dat was toen wel... Weet je, toen loonde het om gewoon niet als een... als een kip zonder kop heen en weer te gaan rennen en bij iedereen één soort van quoteje op te halen. Maar dat is gewoon een heel rustig gesprek met Thierry Henry. En we hadden dus van de hele wedstrijd beeld, want we hadden die camera opgezet. Dus dat was eigenlijk wel een hele leuke dag had ik toen. Want op hetzelfde moment speelde natuurlijk Nederland tegen Roemenië, die verschrikkelijke 2-0.
Ja, en kwam hij los? Of
hij was natuurlijk heel teleurgesteld, maar hij was heel goed. Hij heeft natuurlijk vaker wedstrijden verloren in zijn carrière. Dus hij weet wel dat dat erbij hoort. En ja, zo iemand kun je dan alles vragen.
En vindt hij dan leuk dat je ook echt die beelden hebt van hem?
Nou, dat weet hij niet.
Nee, dat weet hij niet.
Weet je, dat ga je dan, dan ga je 2 uur later op je hotelkamer ga je dat zitten monteren.
Nee,
dat weet hij niet.
Komt wel altijd over als een enorme gentleman. Is dat ook zo?
Ja, ik heb hem natuurlijk niet vaak. Ik ga nu niet net doen alsof mijn beste vriend is. Maar,
je hebt hem wel vaker gesproken dan wij.
Ik heb hem wel, maar gebaseerd op toen, absoluut. Ja. Behalve die handbal.
Ja, precies. Ja. Was dat dit? Nee, toch later.
14, denk ik.
14? Ja.
Zo laat? Nou, dat denk ik. Want het
tegen Ierland was het
in ieder geval. Ja, of was het 10? 2010, denk ik.
Het doet er verder niet toe. Dan dus nog even over die verschrikkelijke wedstrijd, zoals je zei, Nederland-Roemenië. Nederland wijzigde de opstelling op 9 plaatsen.
Ja.
En daar was veel discussie over. Moet je zo'n elftal uit hun ritme halen? Of moet je ze juist... moet je ze sparen of juist laten spelen?
Ja, ik vond toen jij zei op 9 plaatsen, dat klinkt echt ontzettend veel. Maar als je dan naar de opstelling kijkt, dan oogt het toch nog best vertrouwd. Met gewoon wel Engelaar erin, Van Persie, Robben erin, Afalai die al zijn minuutjes had gehad. Alleen die hele achterhoede is anders. Maar 9 plaatsen is natuurlijk wel veel. Je had wel het ritme uit je elftal.
Even de achterhoede nog voor de complete.
De Clare, Bauma, Heitinga, Boularus en op de goal Stekelenburg.
Ja.
Ja, kijk, dit is natuurlijk echt enorm achteraf praten. Ik weet dat er vooraf ook een discussie over is geweest. Hoor. Een hoop mensen kunnen ook hun gelijk halen dat ze dat vooraf ook al hebben gezegd. Ja, ze wonnen niet in de kwartfinale. Ja. Dus natuurlijk is het dan heel dom. Waarom wissel je dat? Ja, dat is makkelijk achteraf. Kijk, als ze wat fitter de halve finale en de finale in waren geweest, dan had je gezegd van wat slim dat je die wedstrijd niet hebt laten spelen. Maar goed... ik weet dat ik er toen ook niet zo'n enorm fan van was. Misschien had je wat meer basisspelers moeten laten spelen en ze wat eerder moeten wisselen. Maar goed, ik ben nooit zo'n fan van dat gewissel. Maar
Het is gewoon, de winnende coach heeft gewoon altijd gelijk.
En in dit geval dus niet.
Nee, en in dit geval gewoon niet. En volgens mij Robben die ook voor de kwartfinale dan nog geblesseerd afhaakt. Dat was dan niet door deze wedstrijd, maar gewoon omdat het Robben was.
Ja.
Ja, en uiteindelijk... ik snap het ook wel, want je wil ook...
Het is wel een beetje als je iemand moet sparen.
Ja, dan zou ik...
dan zou ik toch niet sparen. Ja, maar...
ik kan me wel voorstellen dat er ook wel heel veel gretige boys op de bank zaten. En je wil toch ook...
Ja, Robben moest er even ritme op doen, hè. Serieuze opmerkingen hier.
Dus ik snap wel dat hij het doet ook om het gevoel te geven aan de rest. Van, nou, jullie zitten er wel bij, jullie horen erbij. Jullie zitten er ook tegenaan en ik kan jullie gewoon opstellen. Alleen 9 man, ja, het is wel veel.
Maar goed, het wordt 2-0. Een intikker van Huntelaar en een schot in de korte hoek van Persie.
Ja.
En vooral dat juichen van Persie heel staat vet. Me zo bij. Want hij heeft met die hele mooie motoriek en dan doet hij dat soort stierenvechtersgebaar. Ja. Of, een soort dirigent.
Nee, ja, stierenvechters volgens mij. Ja.
Dus, ja, heel mooi.
Ja, dat is echt een vette jaag.
En hij is in deze wedstrijd ook de 1-na snelste speler van dit EK geworden. Met een topsnelheid van 31,53 kilometer.
Is dit een gesponsord stukje in de podcast? Nee,
was het maar zo. Ja, okay. Daar staan we allemaal voor open.
Nee, ja, vind ik wel een opvallend statistiek. Ik heb hem niet in mijn hoofd als een heel snelle speler. Misschien komt dat door de laatste 4 jaar of zo van zijn carrière. Maar blijkbaar was hij toch gewoon wel echt fucking snel. Of ben ik nog gek?
Nou ja, blijkbaar wel op dit EK. En trouwens geen idee wie nummer 1 is.
Nou, dat lijkt me Robben.
Ja, nou, dat,
nee, geen idee, maar dat zou je toch wel...
Niet, toch?
Dat zou je wel zeggen, toch? Dat hij die sneller is dan Van Persie, maar goed.
Ja.
Nou, goed. Ja. Dan, ja, ja, naar de kwartfinale.
Ook met zo, ja, naar de kwartfinale.
Ja, want, ja, want het is ook, als je dit dus... Zo, ja, wij zitten dit dan een beetje voor te bereiden en al die samenvattingen te kijken en op YouTube en alle artikelen te lezen. En er is echt een stortvloed te vinden over die eerste twee wedstrijden. En ook bij Rusland en is er één Russische samenvatting van een kwartier.
Ja.
Voor, er is echt niks te vinden.
Wat je, wat
voor de rest
je in de algemene zin nog wel over dit toernooi kan vertellen is kijk, ik weet nog heel goed waar wij zaten. Want wij met de NOS hadden natuurlijk een dagelijkse avondprogramma. En dat is dan in de buurt van waar het Nederlands elftal zit. Dat was ergens in de buurt van Bern, Basel daar. Ja, en het Nederlands elftal had daar wel een goede plek gevonden. Natuurlijk de welbekende oranje campings. Ze hoefden nooit ver. Ze mochten altijd een beetje in de buurt blijven. En wat ik nog wel heel erg weet in aanloop naar Nederland-Rusland. Want ja, ik bedoel, over Nederland-Roemenië hoef ik natuurlijk niet al te veel te zeggen. Is natuurlijk dat ze toch wel een beetje angst hadden voor Hiddink. Want het was niet Nederland-Rusland. Het was vooral Nederland tegen Hiddink natuurlijk. Die toen veel meer dan nu eigenlijk. Want hij is natuurlijk nu al een tijd uit beeld in Nederland. Maar toch nog heel erg veel lijnen had in dat Nederlandse voetbal. En ik weet nog wel, 2 jaar daarvoor was die ook heel erg in beeld geweest, want toen was hij op dat WK met Australië en toen hebben wij hem ook heel nadrukkelijk gevolgd. Dus hij kwam op die grote toernooien altijd wel heel erg in beeld. Ja, en nu had hij toch een beetje een moeizaam team, was dat Rusland. Ik zal even kijken, maar ja, wie mij natuurlijk heel erg bijstaat is natuurlijk de man die de wedstrijd won voor Rusland, is Shirkov, die linksback, die in andere wedstrijden op rechts gespeeld had. En die, of andersom.
Pavluchenko had je, die spits.
Ja, dat was natuurlijk de vedette. Maar Shirkov speelde een hele belangrijke rol in de wedstrijd tegen Nederland. En, ja, dat was natuurlijk gewoon Hiddink. Ja, sluwe Vos. Die had het allemaal wel goed voor elkaar. En wat genoemd moet worden in aanloop naar deze wedstrijd is natuurlijk wat er met Belarus aan de hand was. Hè? Want dat heeft wel een enorme impact gehad op dat elftal. Ja,
heb jij dat geproefd daar?
Nou, ik was natuurlijk... Ik was in het Russische kamp toen. Ik heb er later wel heel veel verhalen over gehoord. Maar goed, dat zou je dan toch echt nog wat meer uit eerste of tweede hand moeten horen. Maar ik weet wel dat team ook echt nog in het ziekenhuis is geweest, nog de dag voor de wedstrijd. De aanvoerder, de bondscoach.
Dus... Ja, want sorry, voor de duidelijkheid. Ja. Belarus werd dus 4 dagen volgens mij voor die wedstrijd werd hij gebeld. En zijn vrouw was zwanger en die moest bevallen. En dat zijn kindje
over... Volgens mij moest ze nog niet bevallen.
Nee, was het 3 maanden te vroeg of zo? Ja. En het kindje overleed ook meteen. En dat was ook in het ziekenhuis in Lausanne.
Juist.
Ja. Waar het hele elftal was.
Ja.
En een aantal spelers van het elftal, en ik ga nu niet precies noemen wie, omdat ik het gewoon niet weet en ik wil niet dingen gaan roepen die niet kloppen, maar ik weet dat een speler of spelers van het elftal in het ziekenhuis zijn geweest, zo kort voor de wedstrijd. Dus het heeft natuurlijk echt een enorme impact gehad op die hele voorbereiding. En Belarus speelde natuurlijk uiteindelijk ook gewoon die wedstrijd. Ja, het
Ik las heel veel nog daarover dat Raymond Verheijen, die toen de inspanningstrainer van Rusland was bij Hiddink, die zei daarover dat heel slecht gemanaged is door het Nederlandse elftal, door de spelers toe te laten tot dat ziekenhuis. Hij zei, op menselijk vlak is het heel erg te begrijpen dat je teamgenoten Belarus en zijn vrouw steunt. Maar vanuit sportief opzicht is dat een ontzettend slechte keus geweest.
Ja, tuurlijk, maar als het helemaal in je hoofd zit.
Ja, maar je gaat...
Maar je kan ze
wat,
ook niet
dan weghouden. Weegt in dit geval toch het menselijk aspect zwaarder, toch? Of zou je toch zeggen niet. Dat moet je niet doen?
Ik vind het heel erg moeilijk. Kijk, ik vind ook achter een opmerking achteraf. Want als je wint van Rusland, weet je... Je kunt ook nog zeggen, we doen het met z'n allen voor Belarus of zo.
Ja.
Maar goed, dat is niet gebeurd. Dus kun je er kritisch op zijn. Ik weet niet of het, weet je, je bent op een EK met een team. Dus ik zou het ook niet gek hebben gevonden om dat moment om hem te steunen. Weet je, je steunt hem via, weet ik veel, telefoon en app en zo. Maar om naar het ziekenhuis te gaan, om dat iets uit te stellen, had ik ook niet gek gevonden als dat daadwerkelijk het presteren van het elftal in de weg had kunnen staan. Alleen, ik denk dat niet de gedachtegang is geweest. Ik denk ook wel dat ze gedacht hebben, laten we dit met z'n allen doen. Want dat versterkt juist misschien ook wel het groepsgevoel. Ze hebben vanuit hun hart gehandeld. En dat kan nooit heel erg verkeerd zijn. Nee, alleen het heeft verkeerd uitgepakt. En dat is gewoon heel erg...
Maar denk je,
we weten ook niet of ze gewonnen hadden. Als dat niet zo zou zijn, dat weet niemand. En dat kun je ook niet weten. Dus.
Nee. Maar ja, dat is natuurlijk altijd achteraf. Maar denk je dat 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 wel de reden was dat ze opeens zoveel slapper speelden. Want ze waren geen schim meer van die eerste twee wedstrijden.
Ja, maar misschien komt dat ook wel door wat jij eerder zei. Van de kracht van Hiddink in dit geval. Ja. Die het Nederlandse elftal kent. Die weet hoe die zo'n wedstrijd moet voorbereiden. Ik weet nog wel dat ik in ieder geval zelf ook wel een beetje dacht van... Oh shit, dit is niet fijn dat we nu tegen het Rusland van Hiddink spelen.
Nee, en hij had toch ook zo'n... had een videocompilatie of zo gemaakt, toch?
Nou, dat las ik ook in de voorbereiding inderdaad. Dat vond ik nog wel interessant. Dat wat wij nu ook constant beschrijven... is dat we hier in Nederland toch wel in de zevende hemel waren... vanwege die wedstrijden tegen Frankrijk en Italië. En dat Hiddink dat omdraaide. Die heeft aan zijn spelers een compilatiefilmpje laten zien... van alle reddingen die Van der Sar heeft moeten verrichten... in die eerste twee wedstrijden.
Er waren er niet weinig.
Om dus die kwetsbaarheid te laten zien. Omdat Frankrijk en Italië ook heel veel kansen kregen, maar die gewoon niet afmaakten.
Ja. Ja, en wie net nog niet werd genoemd. Achavin, ja. Dat was echt... Die speelde zo'n heerlijk toernooi. Ik studeerde toen al Russisch, dus ik was wel gewoon...
Je was voor Rusland.
Ik was niet voor Rusland. Ik had toen wel een Russisch vriendinnetje. En dat... heeft haar nou niet lang volgehouden.
Is die avond is dat
zo? Ja, dat was wel. Er kwam wel een echtelijke ruzie aan te pas. Ja, dat was. Die was gewoon heel blij en maar niet.
Maar de teleurstelling was ook echt wel enorm.
Gigantisch, hoor,
omdat niemand had er eigenlijk rekening mee gehouden.
Daarom. En het was ook geen wereldploeg Rusland. Maar ze deden het heel slim. Hiddink deed het heel slim.
Maar weet je nog want net viel de naam Shirkov eventjes. Die stond, nou zoals het hier nu op deze opstelling staat, stond hij tegen Kuyt. Maar ik weet nog dat Hiddink er juist voor zorgde dat hij tegen iemand kwam te spelen, waardoor die hem niet af kon stoppen. En die heeft hem toen ook nog een keer in de wedstrijd van links naar rechts verplaatst en zo.
Ja,
ja, en op een gegeven moment was het gewoon op en kwijt.
Dat hij waarschijnlijk, volgens mij was dat hij hem op Sneijder zette.
Ja, dat klopt. En toen ging Sneijder naar de andere kant. Ja. En toen ging Shirkov ook weer naar de andere kant.
Ja, en dat hij daardoor de hele tijd achter... Ja. Dat Sneijder achter zijn man aan moest lopen. Wat natuurlijk niet zijn kracht is.
Nee.
En dat werd niet goed opgevangen door Boeleroes, De Jong of Engelaar en Van Bronckhorst. Maar ik weet nog met name... Achavin heb ik toen, want daar was ik echt fan van ook.
Toen al bij Arsenal?
Nee, hij ging volgens mij na dit toernooi naar Arsenal. Hij speelde toen bij Zenit, wat ik natuurlijk regelmatig keek, omdat ik ook Russisch studeerde. En was ook handig, weet je wel, dan kon ik alvast die termen en zo leren.
Wat je daar zelf ging voetballen.
Ja, ja. Inderdaad. Ja, zeker, ja. Ik ging er niet... Het jaar daarna ging ik er wonen. Dus inderdaad, en toen ging ik daar ook voetballen natuurlijk. Dus het was handig. Maar wat hij echt vet deed... En dat was kwam in de analyse achteraf, volgens mij, van de NOS... over hoe hij vrijliep.
Ja, en dat weet ik ook nog, deze
dat
analyse.
Dat was zo vet. Ja. Ik weet niet meer wie de analyse deed. Waarschijnlijk jij, Jeroen.
Ik zit te denken, ik denk dat Cruijff toen nog bij
volgens
ons,
mij ook, ja.
Ja,
denk ik wel dat het zijn laatste toernooi is geweest.
Dat moet haast wel, want het was zo spot on.
Maar Cruijff
is sowieso nog 2006, ja. Ik denk dat het Cruijff was.
Ja, dat moet haast wel, want hij zei, nou, de sleutel ligt bij Achavin. En Achavin is ook niet per se een loper, maar hij nam dus de hele tijd positie tussen met name Matthijssen, Engelaar en Van Bronckhorst. En die dachten dus de hele tijd van elkaar dat zij Achavin hadden. Dus elke keer als één van die drie zei, ja, oké, ik heb hem. Dan deed hij twee stappen naar links, waardoor iemand anders hem weer moest hebben. En in die communicatie, dus daar viel telkens het gat waar hij dus de bal kon krijgen. Hij liep nauwelijks, maar hij stond continu vrij. En het was zo intelligent. En toen dacht ik echt, wauw, dat een speler zonder te bewegen eigenlijk, wat mijn ideaal was als linker middenvelder.
Hij sprak Russisch, hij bewoog niet.
Hij bewoog niet.
Hij was alleen iets beter dan jij.
Ja, hij had wel iets mindere rechter, maar... Nee, maar echt, ik vond dat zo bijzonder. En daarop ook gelijk zijn shirt gekocht natuurlijk.
Hmm. Nee, maar goed, dat was een mooie analyse inderdaad.
Echt een schitterende analyse.
Van vrijlopen,
ja.
Het is eigenlijk dus nog een wonder dat het verlengen werd. Want ze werden eigenlijk al helemaal van de mat gespeeld. Stond 1-0 door een goal van Pavlyuchenko. Daarna nog in de 86e minuut een vrije trap van een indraaiende vrije trap van Sneijder. Die wordt ingekopt door Van Nistelrooy.
Ja, maar en toegegeven, dan... er waren al wel iets van 5 van dit soort vrijtrappen, ook voor Nederlands elftal.
Maar ze groeiden, het leek wel op een gegeven moment wel goed te gaan komen. Ik weet nog wel dat we nog wel dachten van, nou ja, nu het gelijk geworden is.
Ja, dan wil ik het nog wel zien.
Zullen ze het nog wel gaan redden of zo?
Maar ja, daarna zakken ze door het ijs, toch? Ja.
Dan, in de verlenging dan, zakken ze
terwijl ze allemaal
ijs,
gespaard zijn, is het een beetje die conditie die ze uiteindelijk de das om doet. Ja. Worden ze overlopen en wordt het dus 3-1.
Het geloof was weg of zo. Het voelde, de ballon liep leeg, ik weet het niet, maar het was gewoon klaar.
En hoe was dat dan na afloop in het Russische kamp waar jij dan...
Nou, wat ik nog weet, de ellende droopt natuurlijk van dat Nederlands team af. En wat ik nog heel erg goed weet, want een groot deel van de NOS-equipe is klaar op het moment dat Nederland is uitgeschakeld. Want er geen huis, want geen EK-journaal meer en geen et cetera, et cetera. Maar ik ging in het spoor van Hiddink. Dat was natuurlijk op dat moment wel heel leuk. Dus ik de volgende dag, ik weet niet meer precies waar dat trainingskamp was, naar de plek waar zij gingen trainen. En dat team gaat trainen en we stonden langs dat veld. En er stonden denk ik 70, 80 cameraploegen. Echt niet normaal veel. Ik heb het niet vaak in mijn studiosportloopbaan zoveel cameraploegen gezien. En na afloop van die training, Hiddink, ik heb ook in 2006 hem een aantal wedstrijden gevolgd. En die weet altijd zo een spel te spelen. En in dat spel merkt hij ook dat zijn spelers hem waarderen en zo. En wordt hij nog meer de baas. En ook hier werd het weer een spel. Want moet je je voorstellen dat die Russische spelers spraken, bijna niemand van hen sprak Engels. Dus al die cameraploegen, buiten die twee Russische cameraploegen, wilde Hiddink spreken. Want die spreekt alle talen zo ongeveer. Dus alle Spanjaarden en...
Zuid-Koreaans.
maar serieus, dat spreekt hij niet. Maar er is wel een Zuid-Koreaanse cameraploeg sinds 2002 altijd om Hiddink waar dan ook te volgen. Dus meer dan 70 cameraploegen. En Hiddink die struint een beetje naar de zijkant van het veld na afloop. Die praat tegen die man van de UEFA, die vraagt aan hem: hebben jullie een persconferentie georganiseerd? Wat helemaal gewoon het werk van die Russische ploeg is. Dus dit was al allemaal, dat weet Hiddink natuurlijk ook donders goed. Maar goed, hij hoopte ook, want dat gesprek viel een beetje dood. En hij hoopte denk ik ook wel dat, want hij deed het zo dicht in de buurt van mij en mijn kamer, dat hij ook wel wist van, nou, als hij een beetje assertief is, dan valt hij wel in. Dus ik spreek hem aan en hij komt inderdaad met veel aplomb komt hij aan. Hij was gewoon Hiddink die Nederland had verslagen en die daar wel even een showtje wilde maken, nog even voor de camera van de NOS. Heeft ons toen te woord gestaan, maar, en dat siert hem dan ook wel weer, daarna heeft hij al die mensen te woord gestaan. Dus ik ben dat onderwerp...
70 man.
Ja, ik ben het onderwerp gaan monteren. Nou ja, 3 uur later hadden we dat doorgestraald en hij stond nog steeds interviews te geven. En dat is Hiddink.
Ja, maar hij geniet er ook wel echt van.
Hij vindt dat echt fantastisch,
Het is ook de aandacht en de shine en het was natuurlijk ook gewoon wel
een
van zijn finest moments.
Zeker.
Zuid-Korea was natuurlijk echt zijn finest moment, denk ik. Qua Hiddink zijn, gewoon de totale Hiddink-principe, was Zuid-Korea toch denk ik wel het bom. Maar dit kwam wel echt heel erg in de buurt. Hij is in Rusland, was hij ook echt gigantisch.
In de rits in Moskou, flessen wijn en de sigaren. Dat is natuurlijk wel een plek die bij hem past.
Ja.
Maar denk je dat hij ook al die 70 mensen te woord had gestaan als hij had verloren?
Hadden er geen 70 mensen gestaan. Dan waren ze gewoon afgedroven uit. Nee, maar hij is wel een goed verliezer, hoor. Hij is ook wel, goed naar media als die heeft verloren. Maar natuurlijk is die dynamiek heel anders. En dan, had ook geen 30 kamerploegen te woord gestaan als hij had verloren. Dat snap ik ook wel.
Tuurlijk.
Dat begrijp ik ook wel hartstikke goed. Maar dit was.
Hoe was Van Basten nou dat verlies?
Nou, dat weet ik echt niet.
Nee. Hoe was hij überhaupt? Heb je hem wel eens gesproken?
Ja, zeker. Niet heel vaak, maar ik heb hem als bondscoach wel eens ook. Ik heb hem ook op de 2 minuten nadat bekend werd dat hij bondscoach werd, heb ik hem gesproken. Ja? Toen was hij trainer bij Jong Ajax, hè?
Dus
dat is een grappig verhaal. Ik weet niet of we er nog tijd voor
hebben. Ja, nee, zeker. Daar maken we tijd voor.
Want ik heb dit nooit eerder verteld, maar ik kreeg in de periode dat Nederland op zoek was naar een nieuwe bondscoach. Dus dat moet 2004 geweest zijn, najaar 2004.
Na advocaat.
Dus september of zo. Er was wel al bekend dat de KNVB zijn oor te luisteren zou gaan leggen in Barcelona. Hè? Want bij Cruijff. En ik kreeg op een gegeven moment een appje van een vriendin van mij. Totaal toevallig. Die stond op Schiphol en die zei: hey, wat doen Van Basten en Van het Schip hier op een vlucht naar Barcelona? Ja, zo gaat het soms.
Ja, dat is lekker.
En nou ja, natuurlijk gebeld. En toen is het toen, om die reden is toen Jack, want ik was toen echt net verslaggever. Ik werd Jack toen naar Barcelona gegaan. En die heeft toen met Cruijff denk ik gesproken en met Van Basten van het Schip. En toen de volgende dag of de dag daarna zou het allemaal wel eens een beetje beklonken worden. En ik moest nog een beetje een soort van wacht houden bij Ajax. En volgens mij was ook Jack toen naar Zeist. Alleen het kwam allemaal in de stroomversnelling. En binnen de kortste keren was opeens Van Basten bondscoach. En stond ik daar en ik moest toen Van Basten gaan interviewen. Naar hem toe, dag meneer Van Basten, Jeroen Stekelenburg van NOS, ik wil graag even interviewen. Nou, dat kan wel. Ja. Dus ik hem daar toen geïnterviewd. Ja, dat was wel, toen was hij...
Dat is een gouden move van de want er was echt een zure stemming rond het Nederlands elftal.
Het is echt vergelijkbaar met toen Koeman bondscoach werd.
Ja, na de wissel natuurlijk van advocaat. Bosveld voor Robben.
Het is een goede wissel. Maar ik weet niet of jullie... Nee, maar dat was echt een... Ja, maar je lacht erom. Want Robben kwam terug uit een blessure. Het was helemaal niet zo gek om hem na 70 minuten eruit te halen. Of je Paul Bosveld in had moeten brengen, dat is een heel ander verhaal.
De Doesburgse shuffle heeft hij wel in zijn arsenaal natuurlijk. Ja,
maar goed, dat is een hele andere aflevering.
Kunnen we wel nog een aparte aflevering over maken, hoor.
Over Paul Bosveld.
Ja, en het is Beurse Schiffel.
Ik kwam wel tegen een interview met Van Basten tegen na deze wedstrijd. En daarin werd natuurlijk ook gevraagd over dat wisselen, of hij daar dan spijt van had. En toen zei hij dat hij daar nog steeds helemaal achter stond. Het enige waar hij spijt van had, was dat hij in de blessuretijd van de normale tijd... meer had willen optreden naar de scheidsrechter toe, omdat Colladin een tweede gele kaart kreeg. Maar die werd teruggetrokken op aandringen van de grensrechter.
Dat kan me helemaal niet meer herinneren.
Ja, heel raar. Hij zit ook niet in al die samenvattingen, maar kwam het wel tegen in de statistieken. En dus die Colladin maakte een overtreding op Sneijder. Had al geel op zak. Kreeg zijn tweede geel in de 92e minuut of zo. En de grensrechter stak zijn vlag omhoog, riep de scheidsrechter bij hem en zei: nee, het was geen overtreding. Echt? En die gele kaart werd teruggedraaid.
Kan me ook niet
herinneren. En toen zei Van Basten dat hij achteraf was hij daar te verbaasd over om daar iets van te zeggen. Maar ik op dat moment dat ik natuurlijk aan alle bellen moeten trekken van jongens, hoe kan dit nou?
Ik weet niet of het tot een andere uitkomst had geleid, maar dat weet je natuurlijk nooit.
Nee. Maar dat was in ieder geval het enige waar hij spijt van.
Zelfde een beetje de kruistocht die hij daarna natuurlijk is gaan voeren. Ja. Tegen de arbiters en zo en zijn rol bij de FIFA.
Van Basten als coach...
Hij is ideale bondscoach, hè? Dus gewoon,
eigenlijk wel, ja.
Dus niet dat trainen, niet een plan en niet mensen beter hoeven maken. Nee. Maar gewoon gezicht naar buiten, mensen op de goede plek neerzetten. Alleen hij vindt het zelf helemaal niet leuk, dus je moet het hem helemaal niet meer maken.
Nee, hij raakt helemaal in paniek.
Maar hij zet natuurlijk een fantastisch uithangbord.
Ja, ik vond die anekdote die Van der Vaart vertelde, die heeft hij wel eens verteld, van dan voor een grote wedstrijd, dus ook dit soort wedstrijden. En dan kwam Van Basten naast hem staan. En dan zei hij, keek ze gewoon een beetje in de vet, een beetje ouwehoeren. En dan zei hij... ga je nog wat moois laten zien vandaag.
Ja.
En Van der Vaart zei... ja, dat was eigenlijk precies wat ik wou horen. Want daardoor had zo'n vertrouwen. Maar als coach is Van Basten echt een soort enigma voor mij. Want zijn carrière is heel raar. Hij kreeg opeens faalangst. Hij twijfelde ontzettend aan zichzelf. Hij had ooit ook had hij een bespreking gedaan in de rust. En dan liep hij naar het veld. En dan dacht hij bij zichzelf... dit was wel heel karig hoor, Marco. Ja. En dat die openhartigheid, die ken je bijna bij geen enkele voetbalcoach. Maar dat hij het dus zo goed deed als bondscoach en dan als clubcoach zo...
Ja, maar dat komt denk ik door precies wat Jeroen en jij net zeggen. Van hij moet helemaal niet dat tactische plan en die trainingen. Hij moet gewoon de spelers op de juiste plek zetten. En het voorbeeld wat jij noemt, dat vind ik gewoon echt het perfecte voorbeeld eigenlijk. Want dat is ook het enige wat je als soort van rasvoetballer wilt horen.
Ja.
Van ga dat veld op en vermaak het publiek.
Ja. Snijden een beetje is dan ook wel echt van de meest... Oh, sorry. Ja. Het zei je. Van de Vaart is dan ook wel de meest extreem. Want die vindt natuurlijk allemaal...
Toch, ja. Maar dat is wel... Dan krijg je de voetbalhemel voor twee wedstrijden.
Maar het is een beetje het tegenovergestelde van Erwin van der Looy.
Zo.
Toch? Jezus. Ik zat naar Jong Oranje opent de deuren. En die haalt echt, zuigt elke plezier en elke vrolijkheid. Zuigt die draait.
Dat is wel lekker. Want hij hoeft dus nooit, als hij dus aan het koken is of zo, heeft hij nooit een kort aan azijn bijvoorbeeld. Het is gewoon heel relaxed. Kan hij altijd eventjes naar het toilet en dan hop. Beetje azijn, beetje olie. Peper en zout, en je hebt gewoon een prima sausje voor de sla. Dat is Erwin van der Looy. Verschrikkelijk, echt verschrikkelijk.
Nou, dat was denk ik de eindigen met Erwin van der Looy in EK 2008. Is toch knap. Nou, maar even... we kunnen een kleine... Ja, sorry.
Nou, kijk, Jeroen zijn broer is assistent.
Ja.
Heb je niet nog wat leuke nieuwtjes, inside, info? We komen woensdag online. Is dan de definitieve selectie al bekend?
Woensdag wordt om 4:00 is er een persconferentie.
Deze komt om 5:30 online.
Waar Frank de Boer hem toelicht. Dus dan zal die...
Kunnen we al melden dat Sint-Just is afgevallen?
Nee, maar jij bent een slimme jongen. Als jij gewoon die 34 namen erbij pakt... dan denk ik dat je hooguit op 1 of 2 twijfelgevallen uitkomt. Nou, ja. Is dat allemaal zo spannend om dat dan nog te weten? Nee, toch?
Nee, maar misschien wat andere leuke insights...
Jeetje.
Jij hebt een leuke, leuke anekdote over jouw broer?
Oh, ja. Wil je dat...
Bij HFC, ja.
Nou, vertel.
Ja,
ik ben ook wel benieuwd.
Okay, mooie, nou, ja. Ik speelde bij in het eerste op zondag. Als jong jochie, 19, 20 jaar. En ik vond dat ik toen te weinig speelde. Dus toen zei ik, nou, dan stop ik ermee en dan ga ik naar de zaterdag 1.
Toen hebben wij nog tegen elkaar gespeeld.
Ja, toen heb ik een halfjaartje daar gespeeld en dat ging hartstikke goed. En toen werd Maarten, jouw broer, werd trainer bij de zondag. En die kwam een keertje kijken en die zei, nou, die Daan wil ik eigenlijk wel weer terug naar de zondag samen met Tim Wulfraat en Floris Dokkum, die hetzelfde pad bewandelt. En toen heb ik dus in de Holiday Inn met jouw broer afgesproken en nog iemand van de technische commissie van AFC... om dus die Jack overgang... om die overgang te beklinken. Maar ik vond het heel raar toen dat niet gewoon in de kantine bij AFC kon. Het moest dus een soort van semi-geheim een beetje zijn. Dus dat was bij die Holiday Inn...
200 meter verderop.
Op de hoek bij de Europalaan daar zo.
Maar dit is het jaar dat AFC op degraderen stond... en precies. Uiteindelijk het wel...
Ja, nee, en hij zou toen...
Dus 2013 of zo.
Precies, toch? En hij zou toen het jaar daarna ook onze trainer zijn. Ja. En toen kwam ik er weer bij... maar dat ging niet door, want toen ging hij naar de onder 16 van Nederlands elftal, geloof ik. Nou, dat is nu een paar stapjes omhoog. Nu assistent bondscoach voor het EK.
Ja, ja. Heel vet.
Ja. Ja. En ik heel af en toe kom ik hem nog wel eens tegen op Zwift. Volgens mij speelt hij af en toe een
Power League. Doen we. Ja, tenminste, ik niet meer zo, want mijn knieën laat het niet toe, maar dat klopt.
Ja.
Power League, op welke dag?
Woensdag.
Ah, jammer. Ja, wij speelden dat op donderdag. Anders heb ik nog wel tegen hem gespeeld.
Een korte vooruitblik op komend EK.
Ja.
Daarom hebben we het natuurlijk nu over Nederland.
Nieuwtjes.
Wat hebben we?
Kijk, de beste nummers 3 gaan ook door. We zullen wel bij de eerste 2 eindigen in de pool, denk ik. Maar ik verwacht niet heel veel, om heel eerlijk te zijn, van de Nederlandse elftal. Ik vind ook andere selecties echt opvallend sterk.
Ja, vind ik ook. Nederland heeft gewoon... ik denk dat Frankrijk en Duitsland en Spanje en België... Zeker, ja. Nou goed, je kan zo 6 landen noemen die echt een betere selectie hebben dan Nederland, vind ik ook. Maar goed, Griekenland is ook wel eens een Europees kampioen geworden. Ja. Dus en Nederland heeft toch echt wel een aantal Europese topspelers.
Zeker.
Die ook op plekken staan waar ze echt het verschil kunnen maken. Denk je natuurlijk vooral aan Frenkie de Jong.
Ja.
Dus als het mee zit, dan kan er van alles gaan gebeuren. Maar Nederland is absoluut niet, vind ik, favoriet om zomaar eventjes de halve finale te gaan halen. Nee, dat niet.
Dus je hebt niet de volle toernooi in je agenda opgeschreven?
Ja,
dat moet je blijf je dan
je
wel tot het einde?
Je vakantie geboekt, merk ik.
Ja. Ik als het Nederlands elftal eruit ligt, dan ga ik naar huis. Tenminste, als ze het heel vroeg doen, dan ben ik nog thuis. Want het begin van het toernooi is gewoon in Nederland. Dus als ze naar de pool uit liggen, dan... Ja. Maar goed, dat is natuurlijk voor ons ook wel een vrij ingewikkeld toernooi. Want ze kunnen... na Nederland kunnen ze Budapest, Baku. Maar ze kunnen ook Londen, München, Londen. En ze kunnen ook nog in Sint-Petersburg. Dus ik heb mijn paspoort al ingeleverd voor een Russisch visum. Wat waarschijnlijk nooit gebruikt gaat worden.
Kan ik voor je regelen?
Nee,
voor een nominaal tarief.
Maar goed, ik ben het heel erg mee eens met wat jij net zegt. Ja, het is best een oké selectie. Maar er zijn wel echt andere landen die toch echt wel een hele goede selectie hebben. Als je kijkt wat Duitsland heeft ook voor selectie.
Ja, absoluut. Ik ben vooral benieuwd naar de sfeer, of er echt zo'n EK-sfeer gaat komen.
Ja, ben ik ook benieuwd.
Omdat het dus in allemaal verschillende landen is.
Ja, en omdat het toch ook nog een soort van lockdown...
Dat vooral, hoor.
Ja,
want dat, al die landen met zo'n voetbaltoernooi heb je nooit. Kijk, bij de Spelen is dat echt, bij de Olympische Spelen is dat echt anders. Want dan is het in één stad. Ja. Hele stad die is Olympische Spelen. Maar zo'n voetbalwedstrijd, soms zijn er gewoon 6 dagen geen wedstrijd in München of in Stuttgart of in.
Nee, dus maar jij noemde wel net.
Je hebt wel van die fanzones.
Ja, en je noemde dus dat waar we het net over hebben gehad, hoe die oranje sfeer daar aan het. Er bruiste wel wat.
Maar dat kan natuurlijk hier ook. Even los van al die ellendige coronaregels, zou dat nu toch ook kunnen? Je zou toch in Kopenhagen en in Sint-Petersburg en in Bilbao een fanplein kunnen hebben. Ja. Even los van de regel waar dat wel heel erg leeft. Nee, alleen dat zal nu niet gaan gebeuren.
Ik ben benieuwd of dat gaat gebeuren. Kijk, als je namelijk.
Maar nee, dus.
Want nee, het want het mag niet.
Nee, ja. Oké. Okay.
Ja. We gaan lekker afgehamerd op de tv zitten allemaal.
En jij gaat maandag, dat is dus nu eergisteren, als dit wordt uitgezonden, dan ben jij al...
Maandag 24 vertrokken. Mei komt een deel van de selectie voor het eerst bij elkaar in Zeist. En dan hebben ze een 3-daagse stage, dan gaan ze naar huis op woensdag. Dan drukt Bas Ticheler, de perschef, op de knop. En dan krijgen wij allemaal de definitieve selectie te zien. Die gaat Koeman dan... Of Koeman. Freudiaanse bespreking. Die gaat Frank de Boer dan om 4 uur voorlezen.
Over Frank de Boer gesproken.
Uitleggen, verdedigen, verklaren op een persconferentie.
Zo komen we nooit bij een einde. Jongen. Nee, maar steeds.
Even Frank de Boer. Veel meer acteertalent dan ik had verwacht.
Ah, je bedoelt in Ferry.
Ja. Ik had het. Als je van iemand zegt van, nou, die kan niet acteren, Frank de Boer. Maar het was niet slecht, toch?
Of heb je niet? Ik heb hem niet gezien.
Ik heb het wel gezien. Ja, ja, was leuk.
Dat was goed gedaan, toch? Ja. Nee, hoe heet die PSV'er?
Frank Lammers.
Frank Lammers, ja. Die, ja. Die, is dit nou? die speelt de rol Ferry. En die zet Frank aardig onder druk om te vertellen wat de selectie is.
Ik heb de dag ervoor die film gezien. Dus
en hij zegt dus van, je hebt zeker wel helemaal Ajax-ieder geselecteerd.
Best grappig.
Ja, dus dat was genieten.
Mooi. Dan gaan we dat nu toch echt afsluiten. Ja. Volgende week stellen we onszelf weer een vraag. Namelijk wat het mooiste voetbalinterview ooit is. En dat is natuurlijk ook een beetje in de geest van jou. Schiet jou al meteen iets te binnen, Jeroen? Wat, is er het interview?
Ja, ze schieten me vooral ook grappige dingen.
Ja, dat telt.
Jean-Marie Pfaff, ik weet niet of je die kunt herinneren. Nou, zoek die dan voordat jullie die van volgende week maar eens op. In enorm steenkolen Duits, als de keeper is van Bayern München. Nigel de Jong heeft het daarna trouwens nog een keer overgedaan. Want dan heeft hij het over een fles champagne, maar dat is dan sect. Maar hij verstaat seks. Dus dat wordt een parodische spraakverwarring.
Oh, vet.
Wat ik bijvoorbeeld ook wel kan herinneren is na Zweden-Nederland. Die fout van Stroopman, die toen op de bal ging staan. Weet je, het wordt uiteindelijk 1-1 met het afgekeurde doelpunt van Dost.
Oh, ja.
Toen sprak Bert na afloop met Stroopman. Dat deed hij ook geweldig. Gewoon een heel goed interview. Dus gewoon namelijk heel sterk.
Ja,
ja. Jack met Snijder op schoot. Dat zijn natuurlijk klassiekers.
Komen, ja.
Dat zijn wel klassiekers.
Ja, ik heb er ook al eentje, man.
Ik weet er ook al eentje.
Ja.
Hou hem nog even vast.
Ja, ja.
Mag ik de report alvast verklappen?
Ja, dat mag.
Maxim Hartman.
Oh, leuk.
Interessant.
Ja.
Mooi, nou, dankjewel Jeroen. Graag. Fijn dat je hier wilde zijn.
Zeker, leuk.
U luisterde naar Studio Socrates, gepresenteerd door Daan Sitorius, Jonne Seriese en mezelf, Jasper Gottlieb, met als gast Jeroen Stekelenburg. Vond je het leuk? Abonneer je dan en laat een review achter, zodat we makkelijker te vinden zijn. Maar, belangrijker nog.
Ik zie dat Jonne het tekstje heeft veranderd.
Dit tekstje is altijd voor mij nieuw. Ik lees het niet van tevoren door. Daar gaan we. Maar, belangrijker nog. Gun je Daan een laptop jonger dan Jurien Timber? Word dan vriend van de show en geef Daan de technische update die jij verdient. Ga naar vriendvandeshow.nl/studiosocrates en word vriend. Heb je een vraag of een verbetering? Sluit dan in onze DM op Instagram, studio-socrates. Of stuur een bericht, maar liever nog een spraakbericht, naar vriendvandeshow.nl/studiosocrates. En de mooiste spraakberichten maken kans om in blessuretijd afgespeeld te worden.
Hi. Dit is Paling, een trouwe luisteraar van de Rode Lantaarn, die zich nu ook gewaagd heeft aan Studio Socrates. Op de vraag actie kom ik uit bij de Zidane. Of jullie zouden dat de Zidane noemen. Omdat het toch op zich een hele eenvoudige actie is. Maar ongelooflijk efficiënt. Ongelooflijk mooi. Bijna iedereen kan hem. Maar het is echt wel erg knap als het op de juiste manier in een wedstrijd uitvoert. En gewoon ook het feit dat de actie vernoemd is naar een speler. Dus hoe knap is dat als Zidane, dat je een eigen actie hebt die naar jou vernoemd is? Dat vind ik echt wel heel chic en toch wel een vermelding waard. Ik weet niet of er nog vele andere acties zijn die zo echt vernoemd zijn naar een speler. Groetjes. Segura no balanço, pro vento não te levar.